Dames en heren, als u wil gaan zitten, dan gaan wij beginnen met een half uurtje vragensessie van uw raad. Dag meneer Heimeriks, wat fijn dat u door beeld loopt. Het college wordt op dit moment vertegenwoordigd door de heer Nedersticht. Dus ik zou zeggen, vuur uw vragen af op de heer Nedersticht. Ik vermoed dat ik van veel vragen ga begrijpen wat ik zeg. Wie van u mag ik het woord geven? De fractie van de PvdA bij monden van de heer Horren. Dames en heren, mag ik een beetje stilte in deze zaal? Dank u wel.
Ja, dank u voorzitter. Dat was natuurlijk maar een geintje hoor, richting de heer Nedersticht. Een van de speerpunten van de Partij van de Arbeid is natuurlijk schoon, heel en veilig. En daar hebben we een aantal vragen over, vooral als het over gaat over schoon en veilig. Laat ik met schoon beginnen. Sinds kort ben ik de eigenaar, nou niet de eigenaar, is er een hond bij mij in huis. Die moet ik ook nog wel eens uitlaten. En dan maak ik altijd graag gebruik van het venneperhout. Dat vind ik echt een heel mooi, het moet nog wat verder tot wasdom komen, maar het is echt... Nee. Ik heb echt gekeken of ik die kast kon bewaken. Elke dag keek ik ernaar, maar op een gegeven moment was hij helaas weg. Die broedkast, dat is heel, heel treurig. Maar waar ik het over wilde hebben is dat in het hele park geen prullenbakken staan. Nou begrijp ik dat, want er zit natuurlijk een verantwoordelijkheid van de mensen zelf om hun spullen mee naar huis te nemen. Maar wat ik wel jammer vind is dat bij de parkeerplaatsen geen prullenbakken staan. Die zijn op zich goed te legen en je ziet dat daar dus heel veel rommel wordt achtergelaten. Dus ik wou de vraag stellen of we niet bij de venneperhout, maar hetzelfde geldt voor Zwaansbroek hoor, hetzelfde laken en pak. Ook daar staan geen prullenbakken bij de parkeerplaats. Dus ik vraag aan het college of dat mogelijk is in de kader van schoonhouden van onze gebieden. Zal ik meteen de tweede vraag doen?
Nee, doe maar niet. Dan doen we eerst het eerste antwoord. Vindt u het wat? En voordat u er was bij alle drie de andere heren van het college, hebben wij toegezegd dat wethouder Nedersticht de vraag mocht beantwoorden. Dus dat gaat hij nu ook doen.
Nee, we zullen daar, daar moeten we even serieus naar gaan kijken. Want zoals u zelf al zegt, is je rommel gewoon bij je houden tot je weer thuis bent, is ook misschien wel een goed voorbeeld. Ik ken uit gebieden, wandelgebieden in het buitenland, dat daar borden staan dat er gewoon expres geen vuilnisbakjes worden geplaatst. En dat je gewoon je rotzooi moet meenemen. Dus ik ga dat met mijn collega van beheer en onderhoud eens even bespreken. En daar krijgt u antwoord op of we dat wel of niet gaan doen. Want ik denk dat de eigen verantwoordelijkheid en het besef dat je in een wandelgebied, een recreatiegebied wat groen is, dat je daar geen rotzooi moet achterlaten, dat dat ook een goed uitgangspunt zou kunnen zijn. En ik heb ook de voorbeelden van bijvoorbeeld de gekantelde kavels, waar wel vuilnisbakken staan, waar gewoon meer wordt neergelegd dan de vuilnisbak groot is. En ik kan u verzekeren, dat zijn geen propjes of prulletjes, dat zijn gewoon vuilniszakken vol. Dus ik ga hem eens even in overweging meenemen en kan u nog geen toezegging doen.
Dank u wel. Uw volgende vraag, meneer Hoorn.
Nou, ik ben natuurlijk al blij dat het in overweging wordt meegenomen en ik snap het punt hoor, want ik ben ook eentje zo iemand die gewoon spulletjes in mijn zak steekt en thuis dan weer even uitlaat. Het tweede punt is een vraag die ik eigenlijk al eerder gesteld heb, maar waar ik geen antwoord op gekregen heb. Dus en dat gaat over een onderwerp wat fietsveiligheid betreft. Dat is in mijn eigen wijk, in de Noordrand, daar zijn een aantal fietspaden geasfalteerd. En nou is er bij één fietspad een afrit van het fietspad aangelegd. Het fietspad zelf is ongeveer 1,50 meter breed. En de afrit is zo'n betonnen tegel die maar 60 centimeter breed is. En daarna is hij meteen 20 centimeter hoog. Dus ik heb vooral kinderen al de verkeerde bocht zien nemen. En die knallen dan met hun fiets tegen het stuk aan waar wel fietspad is, maar geen oprit. Het cynisme wil dat 40, 50 meter verderop ongeveer over 40 meter een stoepverlaging is toegepast wat nergens voor nodig is. Maar goed, dat zal misschien misschien hadden ze gewoon trottoirbandjes tekort of zo. Maar laten we dat even buiten beschouwing. Maar dat fietspad, dat zou goed zijn als dat netjes over die 1,50 meter breed afloopt naar de weg. Dan kan iedereen veilig die bocht nemen.
Dank u wel. Wethouder Nobel, gaat u gang.
Ja, ik dacht dat u cynisch wilde zeggen dat u daar nooit fietste, maar dat was niet het punt. Nee, die gaan we even uitzoeken, want ik denk dat het wel verstandig is om een fietspad ook met een afritje te laten aansluiten op het bestaande wegdek. Die nemen we even mee.
Dank u wel. Dan stak ook de heer Den Elsen zijn vinger op. Gaat u gang.
Ja, klopt. Dat is wel een. Ik dacht even dat de heer Hoorn richting verkeer ging, maar ik heb wel eentje over verkeer. De laatste dagen toevallig een aantal keren van die Venne op mijn hoofd erop gereden via de Eiweg. En dan kom je bij de kruising met Leenderbos. En daar staan op dit moment een aantal borden dat daar het kruispunt vanaf 23 april eruit gaat. Nu staan die borden daar alleen daar. Alle andere wegen er naartoe. En ik zei al vanuit Nieuw-Vennep vandaan, is onder andere met de weg om de Noord, daar is tenminste de noordelijke randweg. Daar staan dus geen borden. Dus als ik nou volgende week weer die kant op ga, dan kom ik pas bij het kruispunt erachter. Dat ik eigenlijk weer terug moet en een omtrekkende beweging moet gaan maken. En volgens mij zou dat beter kunnen. Tenminste, ik leg dat dus voor aan de wethouder.
Wethouder van Bezuijen, kan dat beter?
Voorzitter, het is sowieso niet de bedoeling dat de Vennepers over de Eiweg richting Houtrop komen. Dus dat gaat de Nederlandse sowieso moeten weten. Maar mochten ze dat dan toch doen, dan laten ze daar inderdaad in die puik rijden. Dan moeten ze terug. Nee, dat is alle gekke, toch? Nee. We zullen er even naar moeten kijken. Ik weet dat er wordt begonnen en men begint daar met dat kruispunt, want daar komt de rotonde, om de Leenderbos op te knappen. Die werkzaamheden zullen het voorjaar nu worden uitgevoerd. En we zullen even moeten kijken hoe die bewegwijziging loopt. Want in principe moet men natuurlijk wel tijdig weten dat men daar niet door kan de komende periode. En ik neem aan dat die bewegwijziging ook op een goede manier wordt georganiseerd. Er is ook een heel communicatieplan af de grondslag. Daar wordt ook, ik geloof deze week, als ik het goed heb, of anders volgende week, ook in de informeer aandacht aan besteed. Dus daar zullen we naar kijken. Maar we zullen even kijken of die bewegwijziging op een ordentelijk en op een tijdige manier wordt aangegeven, zodat mensen daar niet helemaal heen rijden voor niks.
Meneer de Nelsen.
Ja, even reactie. Het is dus niet alleen vanuit die Vennep-wethouder, maar ook vanuit de andere kanten. En de vraag komt mede eigenlijk vandaan bij de wijkraad Overbos. Want die waren hier nog helemaal totaal niet van op de hoogte. Tenminste, sowieso niet van de communicatie. En volgens mij is het normaal dat wijkraden hier vooraf in mee worden genomen.
Wethouder.
Nou, voorzitter, dat weet ik, dat moet ik even navragen. Maar dat lijkt mij sterk, want we hebben met de wijkraad Overbos ook gesproken over, heeft u daar zelf nog naar gevraagd, de verschillende scenario's over hoe de ontsluiting zou moeten gaan plaatsvinden via Overbos als de busluis geopend zou worden. Dus als de wijkraad zegt, wij weten nergens van, dat lijkt me zeer sterk. Het kan zijn dat ze niet precies weten hoe die omleidingen nu bewegwijzigd worden, als dat een Nederlands woord is. Maar wij zullen ze daar uiteraard nog van op de hoogte stellen. Maar volgens mij zijn ze wel op de hoogte van wat er daar gaat gebeuren.
Dank u wel. Meneer Meijer.
Ja, dank u voorzitter. Vanochtend las ik in de krant van Wakker Nederland op pagina 3 een verontrustend artikel. Er stond in, in het begin dacht ik, god, dat is leuk, onze burgemeester in de krant. Maar onze bewoner die nou boven ons zweeft, onze André Kuipers, wordt gehuldigd op 30 augustus in Noordwijk. Nou, denk ik, ja, het is onze André, dus wij moeten even eerder zijn. Dus mijn vraag is eigenlijk aan het college, dat wij hem natuurlijk voor die tijd eventjes kapen en wij hier feestelijk binnenhalen. Want de honkballers zijn we ook kwijtgeraakt in Haarlem vorig jaar. Dus in dit geval willen we André natuurlijk wel graag bij ons houden. Dat zou ik even meegeven. Hey.
Burgemeester.
Voorzitter, ik heb eerder gezegd dat wij zullen zorgen voor een passende ontvangst terug van onze inwoner die nu boven ons zweeft, zoals u het zegt. En wij zullen zeker ook met hem en zijn familie als eerste overleggen wat zij ook een passend moment vinden.
Dank u wel. Wie dan? Goh, drie handen tegelijk. Meneer van Groeningen.
Voorzitter, ik heb twee vragen. Eén voor de portefeuillehouder, ik denk beheer en ook een beetje handhaving. Ik ben benaderd door inwoners uit Linkwenda. Vorige week is er een bruggetje, een loopbrug tussen Geddingmoor en Langemoor. Daar is het asfalt van vervangen. Dat was toe een onderhoud, neem ik aan. Dat is gebeurd, neem ik ook aan, in opdracht van de gemeente. Alleen degene die het asfalt heeft vervangen, die heeft het niet afgevoerd, maar in het water geklapt. Dat is volgens mij, om te beginnen, een milieudelict. Daar moet volgens mij sowieso tegen opgetreden worden. Maar het is natuurlijk zeker niet fraai als dat in opdracht, ik neem aan dat die concrete handeling niet in opdracht van de gemeente is gebeurd, maar in ieder geval wel de vervanging van de brug. Daar zit ook een communicatieelement aan, want degene die mij dit heeft gemeld, heeft dit eerder hier in huis gemeld en ik heb wat e-mails gelezen. Daar is niet echt adequaat op gereageerd. Eerst was de initiële meldingzoek en daarna was niet meer terug te vinden wat er aan de hand van de melding gedaan was. Dat is geen goede zaak. Ik denk dat daar ook even naar gekeken moet worden. Dat was mijn eerste vraag.
Het eerste antwoord van het college, burgemeester.
Nee, het is duidelijk. Het heeft met handhaving te maken. Het zal ook gebeuren. Als u mij die mails ook kunt doorzetten, dan ga ik ook het communicatieaspect mee beoordelen.
Dank u wel. Meneer Van Groeningen, verder nog?
Ja, de tweede vraag gaat over de spoorlaan. Dat gaat over verkeer, denk ik. De spoorlaan tussen Hoofddorp en zeg maar de spoorlaan zoals die er steeds al was, is alleen bedoeld voor snelverkeer, niet voor fietsers en voetgangers. Het nieuwe aangelegde deel, dat functioneert geweldig. Dat is echt een verrijking voor het dorp. Maar ook fietsers en voetgangers maken daar gebruik van. Nou weet ik niet of dat de bedoeling is. Maar als automobilist reken je er niet op. En ik ben bang dat daar gevaarlijke situaties door ontstaan. Ik heb gekeken, maar ik zie ook geen bebording. Dus misschien dat de wethouder daar in ieder geval wat aandacht aan kan besteden.
Wethouder Bezuijen.
Voorzitter, we zullen dat even kijken. Het is inderdaad niet de bedoeling dat daar langzaam verkeer over gaat. Want daar zijn andere routes voor om die te begaan. Dus we moeten even kijken. Dus ik heb het inderdaad ook toevallig, want ik ben er gisteren ook langs gereden. Maar daar zit inderdaad nog geen bebording. Dus we moeten even kijken in hoeverre dat mogelijk is. En dan, als dat nodig is, dan zullen we daar ook een bewoording voor aanbrengen.
Dank u wel. Mevrouw Wensing.
Ja, voorzitter. Naar aanleiding van onze vragen over hondenbeleid komen er altijd wel heel veel reacties binnen via Twitter, mail, in de krant. En een van die reacties ging over het gebied, het recreatiegebied Buitenschot. Als je op de website kijkt van de gemeente, dan zie je precies hoe mooi dat gebied gaat worden. Alleen, het is er nog niet zo mooi. En mijn vraag is, wanneer gaat u het gebied inrichten, zoals ook daadwerkelijk op de website staat? En dan ook bijvoorbeeld met het groot losloopgebied voor honden en met de nodige bebording en alles wat daarbij hoort.
Wethouder Nobel.
Ja, dat gebied is niet van ons. Het is een stichting Mijnport en Groen. En in verband met de ribbels die daar aangelegd moeten worden, is zeg maar de inrichting daarvan deels uitgesteld. Dus daar wordt binnenkort mee begonnen. Ik weet niet de exacte datum. Er staan al wel wat boompjes, weet ik. Maar dat zijn er niet veel. Ik zie daar iemand die zelf ook van bomen houdt. De heer Tuning voor de kijkers. maar dat heeft wel te maken met de herinrichting in verband met de ribbels voor het grondgeluid voor de achterliggende wijk.
Dank u wel. Dat was het, mevrouw Wensing. Meneer Van Bezooijen, ik kom zo naar u, meneer.
Dank u wel, voorzitter. Ik vond de intro van meneer Van Groeningen eigenlijk wel grappig. De combinatie van beheer en handhaving. Want daar gaat mijn vraag eigenlijk ook een beetje over. Het is een uitbreiding van de vraag zoals meneer Horn die gesteld heeft met betrekking tot het bevuilen, vervuilen van de openbare buitenruimte. En met het risico dat het naar politiek tendeert en dat die eigenlijk volgende week gesteld zou moeten worden, wil ik het toch proberen door de vraag als volgt neer te leggen van kunnen we dat niet uitbreiden naar onze hele polder? En dan is de suggestie met betrekking tot dat ieder verantwoordelijk is, want dat delen we allemaal, voor zijn eigen vuil en dat ze dat ook maar mee moeten nemen. Wordt dat adequaat gecommuniceerd? Dat is de eerste vraag. En de tweede is, zijn er ook handhavingsresultaten bekend daarvan?
Ik zit ook even te dubben of dit deze week hoort of volgende week. Praktisch ingeschoten kunnen we hem deze week stellen. Dus dat is, zijn er borden en wordt er gehandhaafd op het mee naar huis nemen van wat je zelf veroorzaakt, zeg maar. Wie van u? Wethouder Nobel?
We hadden het nu even over een specifiek gebied wat een recreatie- en groen gebied is. Dat is wat lastiger om daar overal prullenbakjes neer te zetten, want die moeten ook gelegen worden. Dus de vraag van de heer Horn van de Partij van de Arbeid was, begrijp dat het niet in die gebieden zelf wordt neergezet, maar doe het dan in ieder geval bij de parkeerplaatsen. Nou, daarvan heb ik gezegd, die gaan we even overwegen. Omdat wij vinden ook als college dat er een eigen verantwoordelijkheid is daar waar het gaat om afval en meenemen daarvan. De andere, over de hele Haarlemmermeer, ja, het is logisch dat je in sommige wandelpaden, in winkelcentra, dat je daar afvalbakjes hebt die ook met enige regelmaat gelegd worden. Want anders weet je zeker dat we niet meer toekomen aan schoon, laat staan aan heel en veilig. Dus dat is een andere afweging. Wel hebben wij, en dat is wel zo, wij hebben binnen onze handhaving, maar ik pak hem nu maar even voor de portefeuillehouder op, dat wij natuurlijk wel op het moment dat wij constateren dat er zwerfafval is en wij kunnen dat herleiden naar eigenaren of degene die dat vermoedelijk zouden hebben gestort al daar, dat we daarop handhaven. En dat kan op twee manieren. Dat is één, milieudelict, gewoon afvalstof op de straat gooien. Nou, daar is een bepaalde beboeting voor. En twee is spoedeisende bestuursdwang door het op te ruimen en vervolgens de rekening naar degene te sturen die het heeft achtergelaten. Daar hebben we in het verleden een aantal keren succes mee gehad met beide ondergrondse brengparkjes onder andere. Ik hoop dat daarmee de vraag afdoende is beantwoord.
Is dat zo, meneer Van Bezooijen?
Ja, maar dan vrees ik dat ik echt de grens overga. Van, ik vroeg eigenlijk naar resultaten, maar die hoort op een andere plek thuis.
Meneer Nobel wil daar toch wel
even
op antwoorden.
Nee, als u vraagt naar de resultaten, ik denk dat we met elkaar hebben kunnen constateren dat A, het ondergronds brengen van alle brengparkjes in de vorige bestuursperiode, in de vorige periode, of in de periode van het vorige college, dat daarmee het zwerfafval rondom de brengparkjes enorm is gedaald, maar het blijft altijd een punt van aandacht, want af en toe zie je het weer eens ergens oppoppen in bepaalde buurtjes en soms ook zelfs in buurtjes waar je het niet verwacht, dus wij blijven daar heel alert op. Alleen ja, het constateren van het feit is altijd er eentje van, ja, je moet er wel net op dat moment zijn. Maar als er in buurten vaker overlast is van afval naast dit soort van brengparkjes, dan wordt daar zwaarder op toegezien.
Dank u wel, meneer Elzakkerlei.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik denk dat ik namens vele Zwanenburgers spreek als ik zeg dat ik heel erg blij ben dat er eindelijk een tweede ontsluitingsweg is naar het park Zwanenburg. Die tweede ontsluiting is ten hoogte van de Provinciale Eiweg. En dat ik zag dat dat werd gebouwd, maakte me al een beetje zorgen om te kijken van ja, hoe gaat het daar met de veiligheid? Want die oversteek daar, dan mag je 80 km per uur rijden. Ik heb het toen nagevraagd, er is me toen toegezegd dat er een drempel zou komen en dat het een stukje van 60 km per uur zou worden. Nu kan je natuurlijk afvragen of 60 km per uur, zeker op een stuk waar als je vanaf Boesingen-Lieden komt gereden 80, dat je dan in één keer 60 moet gaan rijden. En dat die drempel hoog genoeg zou zijn. Ik heb het zeer betrouwbare bron vernomen, laat ik maar zo zeggen, dat je die drempel ook kan nemen met 100 km per uur. En dat je daar nog steeds 80 mag rijden momenteel op dit stuk. En ik maak me ernstig zorgen over de veiligheid. Want je wil niet weten als daar een moeder met een kindje wil oversteken. En dan komt iemand met ruim 80 km per uur aanrijden. Dus ik wil toch aan de wethouder vragen of je daar maatregelen op zou kunnen nemen.
Ja, wethouder Nobel.
Ik kan me die vraag inderdaad nog herinneren. En we zouden inderdaad ook zorgen voor een drempel. Ik denk dat we er heel even snel moeten gaan kijken of het noodzakelijk is om wellicht de komgrens iets te gaan verschuiven, zodat daar maar maximaal 50 kilometer mag worden gereden. Het is uitgevoerd binnen SMG, maar ik zal contact, hij zit naast me, maar met mijn collega van verkeer, om daar passende maatregelen te nemen in het kader van de snelheid.
Dank u wel, meneer Heimerichs.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben kunnen constateren dat in dit voorjaar in de plant periode heel veel jonge en nieuwe bomen zijn aangeplant ter vervanging van dode, omgewaaide bomen, etc. Hartstikke mooi initiatief. Zelfs een hele laan, Johan Enschedelaan, heb ik geconstateerd, is voorzien van jonge, nieuwe bomen. Mijn vraag is de volgende. De Molenaarslaan in Floriande, ook een mooie laan met heel veel bomen die 2,5 jaar geleden geplant zijn. Daarna kwam heb ik namens de bewoners mogen constateren dat er 18 omgevallen, omgewaaid en afgezaagd zijn. Mijn concrete vraag is, wordt de Molenaarslaan, worden de bomen daar nog alsnog vervangen in dit plantseizoen? Op een ander moment? En als dat niet zo is, graag de reden daarvan. En het mag toch niet zo zijn dat de herplant in park 21 gaat plaatsvinden van die bomen?
Wethouder Nobel?
U haalt wel heel veel dingen naar elkaar toe. Herplant van bomen in park 21 die op de Molenaarslaan horen? Nee. Even voor de Johan Enschedelaan, die bomen zijn geplaatst in het kader van het project, ik had het goed zeggen, president 1.2, kijk naar mijn collega, ja. Dus die kunnen daar flink aangroeien voordat we daar verder met de ontwikkeling gaan. De Molenaarslaan, het aantal bomen wat daar inderdaad stuk is. Ik hoop niet dat het afzagen te maken heeft gehad met de koude winter, maar ik mag aannemen dat dat door de aannemer gebeurd is. Maar ik moet even bij mijn collega van Beheer en Onderhoud vragen of daar voorzien is in het herplanten van bomen. Dat weet ik niet, moet ik nagaan. U krijgt een antwoord op.
Nou, fijn dat we het antwoord kunnen verwachten. Overigens, die bomen zijn al dood en omgewaaid en daardoor dus afgezaagd in oktober, november 2010. Dus het is al enige tijd geleden. Maar ik wacht het antwoord graag af.
Dank u wel, meneer Heimerichs. Wie van u verder? Mevrouw De Bree.
Dank u wel. Ja, mijn vraag is eigenlijk een hele actuele vraag. Ik ben al geruime tijd hier even op het raadhuis aanwezig. En zo rond 6:30 stond de asbak in de rookkamer in brand. Dus die kamer die was helemaal grijs met rook. Ik heb vervolgens een bekertje water genomen en het vuur gedoofd in de sigarettenbak, in de peukenbak. Maar het had dus iets anders kunnen zijn.
Heren, wie van u? Huisvesting.
Nee, voorzitter. U heeft adequaat gehandeld. Maar ik neem aan dat u ook eventjes een van de bodems op de hoogte heeft gesteld van het feit wat u geconstateerd heeft. Was er verder niemand aanwezig in de rookkamer?
Mevrouw de Breeuw.
Inderdaad, er was niemand aanwezig behalve ikzelf. En de bode... En de bode is op de hoogte gesteld.
Dank u wel. Bedankt voor het redden van het raadhuis, mevrouw de Bree. Wie van u verder? Niemand? Dan meneer de Baat, gaat u gang.
Nou, we hebben toch nog een minuutje, dus dan maak daar toch van gebruik. Wij hebben allemaal een brief gekregen van de voorzitter Vereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed Kunsten 92. En daar wordt aan alle gemeentes een cheque van 25.000 euro uitgereikt aan de gemeente die op de meest bijzondere en opvallende wijze erfgoed een structurele plaats in haar beleid geeft. En ik zou de tip aan de wethouder willen meegeven van kijk eens of dat Geniedijk daar een rol in kan spelen met het Geniepark. Of we daar toch nog niet een prijs voor kunnen krijgen. Dan hebben we weer wat mooi meegenomen. En misschien is Park 21 ook nog wel een idee.
Een tip, wethouder Van Dijk? Ja, dank u wel. Hij heeft hem ontvangen en u hoort er verder van. Mag ik u dan alsnog danken voor uw aanwezigheid en uw vragen. En tot straks. Ik sluit deze vergadering. Als u allemaal wil gaan zitten, het is 19:30. Hi.
Ik kan maar netjes melden.
Heel goed. Ja, dat is meneer Baars. Oh, sorry. Dames en heren, ook degenen die buiten staan en liever binnen willen zijn, u bent van harte welkom om in deze zaal te komen mee vergaderen. Wij gaan het hebben over Park 21. De haalbaarheid, de voortgang en de kredietaanvraag. Welkom. En daarnaast gaan wij het hebben over Park 21, deelgebied 1, grondexploitatie en VO. Indien gewenst kunnen wij een gedeelte van deze sessie in beslotenheid vergaderen. Dat zal dan sec gaan over de geheime bijlagen. Ik zie al links en rechts wat geknik. Dus ik stel voor dat wij het laatste kwartier in beslotenheid vergaderen. Heeft u daar voldoende tijd voor? Dan moet het maar, mevrouw Mulder. Ja.
Er moet natuurlijk wel tijd zijn, eventueel ook voor het college, om dan te kunnen antwoorden.
Daarom vraag ik ook of u daar voldoende tijd voor heeft. Als u daar 20 vragen gaat stellen, dan gaan we hem nu vast besloten doen, denk ik dan maar. We kijken wel even hoe ver we komen. We hebben één inspreker, dat is de heer Baars van de LTO. Ik zou u willen verzoeken om deze kant op te komen. U heeft 5 minuten. En die gaan nu in. Gaat u gang.
Ja, dank u wel voor de tijd die we krijgen om de raad toe te mogen spreken. Voorafgaand aan deze inspraak hebben wij alle fracties stukken toegezonden met alle informatie die ons bekend is. En alle fracties heb ik nagebeld om te vragen of dat de vragen over de ingezonden stukken waren. Dus dat wilde ik bij deze alvast melden. En deze inspraak wordt ook gedragen door AgroNova en LTO samen. Geachte leden van de raad, wat hebben de projecten Blauwe Stad in Groningen, Wieringen-Randmeer in de kop van Noord-Holland en Oostvaarderswold in de Flevopolder gemeen? Het zijn alle drie producten. Projecten waarvan de betrokken overheden vooraf de opbrengsten te hoog en de kosten te laag hebben ingeschat. De uitkomst is u bekend. De ontwikkeling van Blauwe Stad is mislukt. Het Wieringen-Randmeer is geannuleerd en Oostvaarderswold wordt niet of slechts in gedeeltelijke vorm doorgezet. De financiële gevolgen zijn groot. De totale kosten van de Blauwe Stad bedragen 800 miljoen euro. Het Wieringen-Randmeer heeft de provincie Noord-Holland 28 miljoen euro gekost. En het Oostvaarderswold levert de provincie Flevoland in het meest optimistische scenario een financiële tegenvaller van tenminste 26 miljoen euro op. Je zou verwachten dat de gemeente Haarlemmermeer met deze voorbeelden gewaarschuwd is en op haar tellen past. Het tegendeel is het geval. Het college stelt u voor om de plannen voor Park 21 definitief door te zetten. Terwijl uit de voortgangsrapportage blijkt dat nog geen enkele grote financieringsbron is zekergesteld. Het college stelt dat de financiering in de toekomst alsnog zal worden gevonden. Dit is echter op een aantal onjuiste veronderstellingen gebaseerd. En deze hebben wij u schriftelijk nader toegelicht. Duidelijk is dat de financiële onderbouwing voor Park 21 op drijfzand berust. Het is voor ons dan ook onbegrijpelijk dat u als raad wordt gevraagd om het besluit te nemen om de plannen voor Park 21 definitief door te zetten. De gemeente en dus ook de belastingbetaler wordt daarmee namelijk blootgesteld aan grote financiële risico's. Dat is ook voor de ondernemers in het gebied een probleem. Als er geen financiering komt, zal het immers jaren duren voordat de plannen daadwerkelijk tot ontwikkeling komen. Zelfs bestaat de kans dat de plannen uiteindelijk weer worden geannuleerd of afgezwakt. Dit terwijl de bedrijven in het gebied al jaren op slot staan. En dat is zowel emotioneel als financieel een zware last voor de betreffende families. LTO Noord en AgroNova roepen u samen op om de gemeente en de agrarische ondernemers in het gebied niet van deze onverantwoorde risico's bloot te stellen. Na bijna een jaar onderzoek is het college er niet in geslaagd om een deugdelijke financiële onderbouwing op tafel te leggen. Ook is er nog geen duidelijkheid over de haalbaarheid van de recreatieplassen. U heeft, de meesten van u hebben vanmiddag denk ik een informele sessie bijgewoond over de stand van zaken wat de recreatieplassen betreft. En het is wat ons een gemiste kans dat Rijnland daar niet de gelegenheid heeft gekregen om haar standpunt te ventileren. Ik heb daarom Hoogheemraad Aadstraathof bereid gevonden om vanavond aanwezig te zijn hier. Ik heb hem gezien, misschien wilde hij zich kenbaar maken. Als er nog vragen zijn door de raad wat betreft de waterplassen, dan kunt u ze in de loop van de avond aan de heer Straathof stellen. Dit terwijl het college vorig jaar heeft beloofd om deze duidelijkheid wel te geven. En dat gaat over de financiële haalbaarheid en de haalbaarheid van de plassen. Dat zijn de afspraken die we gemaakt hebben vorig jaar. En van allebei de zaken is nog geen helderheid. En nu het college daarin niet is geslaagd, zou dat tot gevolg moeten hebben dat de plannen van Park 21 worden beëindigd of in elk geval afgezwakt. Ik vraag u dus tegen het voorstel van het college te stemmen. En dit is niet alleen het belang van de agrarische ondernemers in het gebied, maar ook voor de gemeentelijke belastingbetaler. En aangezien de informatie die wij verder schriftelijk allemaal aangeleverd hebben, wilde ik het hierbij laten. En mochten er vragen zijn nu, dan wil ik ze graag beantwoorden indien mogelijk.
Beginnen we met mevrouw Mulder van GroenLinks, want die had een vraag aan u.
Ja, ik vroeg me af, ik kan me herinneren dat u ook iets heeft gezegd over de landbouweffectrapportage, die niet meebetrokken is, althans naar uw constatering, in zeg maar het hele stuk. Klopt dat?
Het dienstlandelijk gebied heeft er een rapport gemaakt over Park 21 en over de mogelijke kansen voor verbrede landbouw. En daar is vooral gekeken naar het omvormen van bedrijven. En daar is inderdaad niet echt meegewogen wat de ondernemers zelf graag willen. En dat komt duidelijk naar voren uit de landbouweffectrapportage, ja.
Dank u wel, meneer Meijer.
Ja, dank u, voorzitter. U geeft net aan dat u heeft een heer meegenomen van het Hoogheemraadschap. En, maar zou u in uw woorden kunnen vertellen hoe ze erover denken? Want we kunnen het die meneer nou niet vragen, maar ik neem aan dat u ervan op de hoogte bent.
Nou, ik heb niet de technische kennis om te oordelen of de waterplassen wel of niet kunnen. Maar wat ons gewoon tegen de borst stuit, is dat vorig jaar toen was het nog een conceptmasterplan. Maar toen is er aan de raad gevraagd om het conceptmasterplan goedkeuring te verlenen. Onder voorbehoud dat er het komende jaar duidelijkheid zou komen over de waterplassen en over de financiële haalbaarheid. En op dit moment zijn over beide zaken is er nog geen duidelijkheid. Rijnland heeft afgelopen week pas een stuk aangeleverd gekregen. Dus het is natuurlijk absoluut onmogelijk om over zulke belangrijke dingen te beslissen binnen een week tijd. En dat die stukken zo laat aangeleverd zijn, dat wordt Rijnland mede Rijnland aangerekend door een brief van vorig jaar augustus. Maar als ik u dan vertel dat de betreffende ambtenaren pas in januari de betreffende landeigenaren benaderd hebben om definitief tot overeenstemming te komen, dan kan ik u wel uitleggen dat tussen januari en half april een onderzoek doen en dan ook nog eens van Rijnland verwachten dat ze dat onderzoek op een gedegen manier behandelen en daar vandaag uitsluitsel over geven. Die tijd is gewoon te kort.
Dank u wel. Iemand anders nog een vraag? Mevrouw Sets?
Ja, ik wou nog even vragen, voorzitter, aan de inspreker. Het gaat vanavond over deelgebied 1 van Park 21. Heeft u daarin ook geparticipeerd? Hoe staat u daar tegenover? Kunt u daar iets over vertellen?
Nou ja, deelgebied 1 vindt hoofdzakelijk plaats op gronden die in de handen zijn van de overheid. Maar als agrarische sector hebben wij natuurlijk aangegeven waar mogelijk dat we willen meedenken over de invulling van het park. En dat is met name Agronova geweest tot op heden. En in deelgebied 1 is zowel LTO als Agronova niet betrokken over wat betreft de invulling of eventueel later het onderhoud van het groen. Dus wij hebben op geen enkele manier daar iets aan toe kunnen voegen.
Dank u wel. Verder iemand nog? Nee, dank u wel, meneer Baars, voor uw toelichting.
Dank u wel.
Dank u. Dan gaan wij nu over tot de bijdrage uit u, van uw kant. Mevrouw Mulder, u mag als tweede, maar ik geef eerst het woord aan mevrouw De Bree van 1 Haarlemmermeer.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij willen graag komen met een presentatie en ik geef het woord graag hiervoor aan mijn fractieassistent. Is dat mogelijk?
Ja hoor, dan gaat u gang. Mevrouw, welke fractieassistent die ik nu niet kan zien? Die? Ja, mevrouw De Haan. Gaat u gang, mevrouw De Haan.
Dank u wel, voorzitter. Beide raadsvoorstellen zijn helder en duidelijk. Vanmiddag tijdens de informatieve sessie is ook uitgebreid stilgestaan bij de realisatie van deelgebied 1. Toch zijn er een klein aantal vragen gerezen. Onder andere de kosten van zandwinning van 10 miljoen is genoemd. Hierbij zitten niet de kosten van grondwerving. Op hoeveel is het totaal geraamd? Dat hebben wij niet echt terug kunnen vinden. Ook zou 1 Haarlemmermeer graag horen wanneer men verwacht tot een oplossing te kunnen komen met het bestuur Rijnland met betrekking tot de zandwinning. Het park beslaat in totaal 1000 hectare. In de promotiefilm, prima film overigens, wordt gesproken over polder, parkpret, pretpark, kansen pakken en creëren. De fractie 1 heeft hierop aansluitend het volgende voorstel wat misschien mee kan dragen om het kostenplaatje dekkend te krijgen. Een Haarlemmermeer heeft uitgebreid in de fractie besproken of een Legoland in Haarlemmermeer een goede zaak zou zijn. Wij zijn van mening dat het perfect in Park 21 zou passen. Gezien de tijdlijn waarin Park 21 aangelegd gaat worden, is het helemaal ideaal. Ook al wordt er voorzichtig begin gemaakt met deelgebied 3 in 2013, het echte werk begint daar, zoals nu gepland, medio 2015. Laat dit nou ook exact de planning zijn voor de aanleg van een Lego pretpark in Nederland. Er zijn meer kapers op de kust. Utrecht, provincie Den Haag, dus zaak om niet te lang te wachten. Eén Haarlemmermeer is echter van mening dat Haarlemmermeer de enige en de perfecte locatie is voor dit nieuwe pretpark. Zoals we kunnen lezen in het masterplan Park 21 is het park binnen een uur bereikbaar voor circa 9 miljoen mensen. Park 21 ligt centraal, is goed bereikbaar zowel voor mensen uit de directe omgeving als voor regionale, nationale en zelfs internationale bezoekers. Wat te denken van alle Schiphol-transferpassagiers die met hun gezin een bezoek kunnen brengen. Er zijn legio mogelijkheden. Het pretpark dat zijn gelijke niet kent in Nederland en het dichtst bij komt, vergelijkbaar is Madurodam. Klein, maar fijn. Een prettig park om te vertoeven voor gasten, maar niet te vergeten ook een prettig park voor de bewoners van de Haarlemmermeer. Het is te verwachten dat de geluiden die het park zal voortbrengen niet van dien aard zullen zijn dat deze grote overlast zullen veroorzaken. De Merlin Entertainment Groep heeft aangegeven in Nederland een nieuw park te willen realiseren. En naar onze mening zouden wij een goede partner in Park 21 kunnen zijn met hen. Een Haarlemmermeer wil dan ook bijzonder graag de wethouder Jeroen Nobel en Theo Weterings, de voorzitter van de raad, een rapport aanbieden en vragen om de mogelijkheden van dit Lego-pretpark in Park 21 te onderzoeken. De fractie van Een Haarlemmermeer heeft alvast een aantal feiten voor u op een rij gezet om u te overtuigen van de noodzaak van dit park in onze geweldige gemeente. Volgens Een Haarlemmermeer is er maar één juiste locatie in één gemeente en dat is de Haarlemmermeer. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw de Haan. Meneer Meijer wil u graag wat vragen.
Ja, klopt. Dank u, voorzitter. Mevrouw de Haan, zou u ons duidelijk kunnen maken, ook de mensen thuis, wat dat nou precies is, het Legoland? Moeten we dan in Legoland botsautootjes rijden? En misschien wat belangrijker is, wat vindt Legoland er zelf van? Ik neem aan dat u die ook benaderd heeft.
Mevrouw de Haan.
Daar hebben wij over gesproken of wij inderdaad die stoute schoenen zouden aantrekken om Legoland te benaderen. Zij hebben zelf duidelijk te kennen gegeven dat ze een locatie in Nederland, het liefst in de Randstad, zouden willen hebben om een nieuw park op te zetten. Er zijn van meerdere provincies inmiddels geluiden dat zij die ook graag binnen zouden willen halen. Echter, die hebben allemaal al een pretpark of een dergelijke voorziening. Wij hebben die niet. Wij willen heel graag als gemeente Haarlemmermeer ons op de kaart zetten. We willen graag mensen binnenhalen. We willen zorgen dat we op die manier gewoon extra gasten kunnen trekken. En een park van dit formaat zou daar een hele goede gelegenheid voor zijn. Zoals je een Lego park zou moeten zien, qua grootte zou het overeenkomen met een Madurodam. En de invulling die kun je eigenlijk zelf bedenken. Met Lego maak je alles.
Met Lego maak je alles. Wilt u het rapport nu aan de heer Nobel aanbieden? Dan doen we dat even. U ziet het niet, maar er zit Lego bij. Ja, is goed. Dank u wel, mevrouw de Haan. De heer Nobel is nu de rest van de avond bezig met zijn Lego-pakket. Mevrouw Mulder van GroenLinks, mag ik u het woord geven?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we bespreken hier de voortgangsrapportage ten aanzien van Park 21 en daarnaast ook deelgebied 1, de ontwikkeling daarvan. Als kader wil ik daarin meegeven dat GroenLinks achter het principiële uitgangspunt staat om op grote schaal groen en blauw ontwikkeling te laten plaatsvinden, maar niet langs de weg die nu hiervoor wordt voorgesteld. Het komt er eigenlijk op neer dat wij een aantal vragen hebben aan de portefeuillehouder, waarvan wij vinden dat daar eerst toch duidelijker antwoorden op moeten komen voordat wij op deze manier verder willen met het voorstel. Kort samenvat gaat het over de volgende punten. Er is inderdaad een business case ontwikkeld die we mogelijk nog in beslotenheid verder kunnen bespreken. In ieder geval willen we daar wel van zeggen dat we blij zijn dat er verschillende scenario's daarin zijn uitgewerkt. Maar er zijn nog veel open einden. Kortom, er is nog geen volledige financiële onderbouwing voor dit plan. Dat is de eerste onzekerheid die er is. En zolang er geen zekerheid is, denken wij dat het niet verstandig is om ermee door te gaan. Althans niet direct. Verder is er natuurlijk het andere punt ten aanzien van de haalbaarheid en de zekerheid over de toestemming.
Mevrouw Mulder, u wordt meteen onderbroken door de heer De Baat.
Ja.
Dan denk ik dat u eigenlijk uw betoog wel kan stoppen. Want als u die zekerheid wil hebben dat er een financiële dekking voor het plan komt, dan zal u dat waarschijnlijk niet krijgen. Dus met deze statement kan u waarschijnlijk stoppen met uw betoog. Daar bent u mee eens?
Mevrouw Mulder. Vindt u het toch niet erg dat ik gewoon meteen doorga met mijn betoog? Ik was bij het punt van de haalbaarheid en de zekerheid ten aanzien van de toestemming van Hoogheemraadschap gebleven.
Over de aanleg van de waterpartijen. Mevrouw Mulder.
Nee, ik wil gewoon een reactie van GroenLinks. GroenLinks zegt wij willen keiharde financiële dekking en dan geeft u daar geen antwoord op. Dat begrijp ik niet.
Mevrouw Mulder.
Ik ben het niet met u eens.
Dan wordt het daar zometeen wel duidelijk.
Mevrouw Mulder.
Want dat was uw vraag. Ik ben het niet met u eens. Ik ga gewoon door met mijn betoog. Over de haalbaarheid en de zekerheid ten aanzien van de toestemming van Hoogheemraadschap met betrekking tot het aanleg van de waterpartijen. In ieder geval is het helder dat er wel al een aantal conclusies zijn getrokken gaandeweg het onderzoek. Maar het onderzoek is nog niet afgerond, hebben wij begrepen. En bovendien hebben wij begrepen dat er mogelijk aanvullende eisen worden gesteld. Het is natuurlijk wel zo dat het aanleggen van die waterplassen voor een groot deel ook bijdraagt in de financiering en de haalbaarheid van de uitwerking van het plan. Met andere woorden, zolang we daar geen zekerheid over hebben, hebben we dus zowel ten aanzien van de veiligheid als ten aanzien van de financiële onderbouwing nog te veel onzekerheden. Dan gaat het eventjes om de toekenning van de of het reserveren van PASO-gelden en van de reservering uit de investeringen van de Haarlemmermeer. Wij denken vanuit GroenLinks dat het eigenlijk niet goed is om op voorhand die gelden te reserveren. Wij denken eigenlijk dat er ook gezocht moet worden nog naar andere oplossingen, aangezien het geld wat er is gereserveerd sowieso vrij gereserveerd zou moeten blijven voor groenontwikkeling in de Westflank.
U wordt onderbroken door de heer Vonk.
Mevrouw Mulder, kunt u dan een voorbeeld geven van een mogelijke andere financieringsbron die u bedoelt?
Mevrouw Mulder.
Ik zou me kunnen voorstellen, maar daar moeten we natuurlijk nog eens even goed over denken met elkaar, dat het in ieder geval niet direct zeg maar, aan het geld wat er nog is wordt gepeuterd. Daar kunnen we straks bij deelgebied 1 ook nog eventjes over hebben. Aangezien ik denk dat het verstandig zou zijn om het college nogmaals de opdracht te geven met de andere partijen die ook eerder toezeggingen hebben gedaan over geld, om daar toch gewoon in gesprek mee te gaan.
Meneer Vonk.
Nee, maar dat is het natuurlijk niet. U zegt nu een herhaling van niet in het ruimtelijk investeringsfonds graaien. Maar u zegt niet waar dan wel het geld vandaan zou moeten komen.
Het antwoord zou dus kunnen zijn dat we even moeten oppassen met het go geven op dit plan. Dus misschien zorgen voor ander geld of sparen. Dan even kijken, heb ik ook nog inderdaad, nou goed, er is dus onduidelijkheid over de relatie met de investeringen van de groenvoorzieningen en de gelden daarvoor in de Westflank. Bovendien hebben we met elkaar afspraken gemaakt geen deelgebieden te ontwikkelen voordat er zekerheid bestaat over de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid van het totale masterplan. Er ligt hier nu een voorstel voor de verdere ontwikkeling met extra kredietverzoek voor deelgebied 1 voor, waarbij we dan ook nog zeggen, oké, wat het budget wat is toegekend, nou ja, daar moet je gewoon mee aan de gang. Maar voor het budget waar nu een extra verzoek wordt gedaan, waarom wordt dat nou allemaal weer in die pioniers gestopt? Waarom wordt dat niet zeg maar op andere punten geïnvesteerd? Nou, ik hou het eventjes hierbij, zodat we nog de tijd hebben om van gedachten te wisselen.
Dank u wel. Meneer De Baat, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. De VVD-fractie heeft al meerdere malen aangegeven dat we het een geweldig mooi plan vinden. We hebben vanmiddag er ook nog een film over kunnen zien. En we zijn daardoor zeker op zijn minst nog positiever over geworden. En we hebben ook altijd wel gezegd dat we onze medewerking willen verlenen onder bepaalde voorwaarden. We hebben aan de hand van de informatie die we hebben gekregen hebben we nog vragen gesteld deze week en die hebben we snel beantwoord gekregen. Daar dank nog voor. We zijn enigszins we voelen ons enigszins ongemakkelijk over de timing van dit voorstel voor dit moment en toch ook nog wel enigszins het proces. We hadden afgesproken dat we nog zouden spreken over de criteria waaraan die dekking zou moeten worden voldoen. En dat is nou niet echt gebeurd. We hebben een business case gekregen en die is dan in vertrouwen. Die biedt aanknopingspunten, maar we hadden toch graag vooraf nog een tussenmoment willen zien. Dan met betrekking tot die timing. Er hangt natuurlijk toch nog wel wat in de lucht. En het is de vraag of je die zekerheid überhaupt natuurlijk kan krijgen. Maar de duidelijkheid over die zandwinningsmogelijkheden, dus de plassen, dat had op zichzelf gelukkiger geweest. Dat zou je bijna wel als voorwaarde willen zien. Dat daar toch een volwaardig antwoord van Hooggemeenschap Rijnland in het stuk te vinden zou zijn. Ook met betrekking tot de LIB en de vogelproblematiek is er weliswaar een antwoord gegeven. En ook de verdeling over de ILG en PASO-gelden staan er antwoorden in. Maar we hadden dat gelukkiger gevonden als dat in een proces was gekomen wat meer duidelijkheid zou geven over deze terreinen. Neemt niet weg dat er wel degelijk aanknopingspunten zijn. We hebben altijd gezegd dat de randvoorwaarden goed ingevuld moeten zijn. De financiële dekking bij deel 1 is er. Dat is een groot verschil met het aannemen van het masterplan vorig jaar. En dat biedt ook aanknopingspunten. Er zijn ook meer aanknopingspunten. En we hebben altijd gezegd dat we in de fase van het project, in de fase van dit project, van dit moment, voldoende indicatie moeten hebben dat de financiële dekking voor het gehele project ook daadwerkelijk in de loop der jaren kan worden gegenereerd. Daar moet je vertrouwen in hebben. Dat is een heel belangrijk uitgangspunt. Voorbeelden door de inspreker gaan daar niet op. Want we hebben in dit stadium geen financiële risico's. Dat moet boven de markt blijven staan. En dat vinden we zeer essentieel als VVD, dat wij geen financiële risico's lopen met de gemeentebegroting als we nu zeggen dat we doorgaan. Dat is voor ons een van de aanknopingspunten. En dan zijn er kansen en dan zijn er risico's en dan moet je kansen pakken en dan moet je kansen creëren. En dat kunnen we ook doen door middel van de voortgangsrapportages. Er staat heel duidelijk in dat we ieder jaar een voortgangsrapportage krijgen en dat we dan het masterplan kunnen aanpassen als we dat zouden willen. Dus dat is belangrijk, hoe je daar met elkaar mee omgaat. Dan vinden we zeker dat ook belangrijk is dat de kwaliteitsborging daarin een grote rol krijgt. Nou, we zijn wel geneigd om nog een heleboel dingen over dat masterplan te zeggen. Maar dat wil ik eigenlijk een beetje voorkomen, want dat hebben we al vaak gedaan. Dan pak ik toch nog even een paar kleine, of niet klein, sorry. Dan pak ik een paar zaken op. Dat zijn onder andere de verwervingen van de gronden. Daar wordt over gesproken, over de agrarische waarde. En wij zouden toch ook nog wel willen benadrukken dat we het belangrijk vinden dat er een lokaal maatwerk denkbaar is. Er zijn grote verschillen tussen de verschillende ondernemers en tussen de verschillende gronden. En we vinden het belangrijk dat daar een plusje denkbaar moet zijn. We zouden ook een voorstander van zijn om onze eigen grondbedrijf daar een rol in te laten spelen. Dat willen we benadrukken. Dan heb ik eigenlijk in zijn algemeenheid...
Meneer De Baat, u wordt even onderbroken door mevrouw Mulder.
Ja, want ik wil natuurlijk ook wel aandacht aan uw betoog besteden, net zoals u dat aan wat van mij heeft gedaan. Ik vroeg me eigenlijk af, ik luister zo naar uw betoog, hè. Ik hoor dat ook wel goed. Maar ik hoor u toch met name over de financiële aspecten praten. Heeft u ook nog een visie op, zeg maar, überhaupt die groen en blauw realisatie van dat park?
Meneer De Baat...
Nou, ik leg juist nadruk op de financiële aspecten, omdat we het daar juist nu over moeten hebben. Want dat gaat dit stuk over. Dat is de essentie van het beslispunt van de Raad. En of we een visie hebben op rood voor groen, nou en of we daar een visie over hebben. We hebben notabene hier in deze Raad een paar maanden geleden een beslissing genomen dat we voor de toekomstige woningbouw een paar duizend euro per woning beschikbaar stellen voor groen aan te leggen. En als ik nou... Al die jaren dat ik in de Raad zit GroenLinks heb horen vertellen dat er achterstand is in groen. Dat we continu overal groen moeten aanleggen. Begrijp ik niet zo goed wat die vraag nou waar u met die vraag naartoe wil.
Ze gaat het u uitleggen, mevrouw Mulder.
Dan ga ik het natuurlijk nog even verduidelijken. Kijk, weet u,
Als we alleen naar de financiële risico's kijken, moeten we natuurlijk wel even kijken waar we dat geld dan nu investeren. Want als u zegt dat de pioniers wordt afgedekt, dan komt al dat geld wordt wel uit een aantal middelen gehaald die eigenlijk gereserveerd waren voor groen. Dus als het nu allemaal in deelgebied 1 gestopt wordt, dan blijft er helemaal niets meer over voor dat inhalen van die achterstanden. Begrijpt u me?
Meneer De Baat.
Nee, maar ik heb het wel bestudeerd. Deel 1 is veel meer dan alleen de pioniers. Dat is en dat wordt er ook in aangegeven. Dat moet ook het vliegwieleffect zijn om zeg maar, andere partijen een voortrekkersrol te geven. Dat is nog een gebied ten oosten van de Eiweg, een gebied eromheen. Als je het bestudeert, dan is dat veel groter dan alleen maar Sec het stadion pioniers. Maar goed, ik denk dat het college dat ook wel met verve kan uitleggen wat deel 1 voorstelt.
Gaat u verder met uw betoog, meneer De Baat.
Dan kom ik en dan blijf ik even bij deel 1 om dat af te maken. Het is wat ons betreft een geschikte kans om een vliegwieleffect ermee te bereiken. Maar wij vinden de verbindingen met de omgeving, met de Zuidrand, vooral onvoldoende. We hebben daar nou in het amendement bij het masterplan ook aandacht voor gevraagd dat we open grenzen verbindingen met de omgeving belangrijk vinden. En we vinden het voorgestelde fietsbrug bij het Huis van de Sport, dat is te eenzijdig voor de totale Zuidrand van de Hoofddorp. Dus wij vinden dat die verbinding, kort gezegd, anders en beter moet. Dus dat wil ik meegeven. En dan zouden we alleen nog een accent willen leggen op, maar dat is een detail als afronding, dat het een goed initiatief zou zijn om een ambassadeur te benoemen die dit park naar de toekomst toe kan trekken. Dat er een persoon, een landelijke bekend persoon is die dit als trekker gaat zien. Ik denk maar aan iemand als, we zullen echt Camille Eurlings. Ed Nijpels, zal ik er nog een paar voorbeelden noemen, maar ga ermee de boer op. Daar sluit het eerste termijn mee op.
Wouter Bos, dank u wel. Om even voor tegenwicht, Femke Halsema vind ik ook een hele goeie. Om politiek neutraal te blijven, zal ik maar zeggen. Wie van u mag ik het woord geven? Meneer Van Bezooijen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik begin met Leonardo da Vinci. Dat is geen politicus. Maar die heeft wel een heleboel wijze dingen gezegd. En een van de wijze dingen is dat hij zei, het is eenvoudiger aan het begin ergens tegen te zijn dan aan het einde. En dat is eigenlijk precies wat ik vanavond wil betogen. Wij waren niet enthousiast en we zijn niet enthousiast geworden en we zijn nog steeds niet enthousiast. En wat meneer De Baat betreft zou ik nu kunnen stoppen, want dat brengt verder geen nieuws. Maar ook ik kies ervoor om toch maar even door te gaan. Bij de oplegnotitie, daar zien we dat dit een plan is wat een geschiedenis kent onder het kopje historie wat gestart is in 2007. In werkelijkheid is dat natuurlijk al veel langer. In die tijd, sinds 2007, laten we ons tot die termijn beperken, is er nogal wat gebeurd. En dan hebben we het met name over de financiële ontwikkelingen. En de kern van deze avond is ook financiën. Toch constateert deze fractie dat er een voortzetting is tegen alle ontwikkelingen in. En dan is de vraag die zich dan voordoet van wat wordt er nu werkelijk beoogd? Het terrein, het volle terrein is groen en het wordt onderhouden en het kost de gemeente eigenlijk weinig tot niets. Dat zijn de ondernemers die daar hun bedrijven hebben. Hebben wij nu zo'n behoefte aan recreatie? In een eerder debat heb ik al aangegeven van ik heb nog geen files kunnen constateren bij de huidige recreatieterreinen.
U wordt onderbroken door de heer Vonk.
Zou het dan ook niet een goed idee zijn om eens uit die auto te stappen, meneer Van Bezooijen, en gewoon op de fiets te gaan of te wandelen door het park? Dan ontstaan er ook geen files.
Meneer Van Bezooijen.
Ik heb het over files en dat kan zelfs een rij mensen zijn. Bij de kassa, bij een supermarkt ontstaan ook files en daar wordt niet met auto's gereden.
Meneer Hooguit met winkelwagen. Wil u ook even onderbreken?
Misschien zou het kunnen zijn dat u op zondag ergens anders bent, maar het is bij de Tolenburgse Plas en Haarlemmeerse Bosch altijd heel druk.
Meneer Van Bezooijen.
Heel druk, maar geen files. Ik ben er afgelopen zondag, ter uw geruststelling, ben ik de hele Tolenburgerplas nog rondgelopen. En ik geloof dat ik 5 mensen ben tegengekomen.
Gaat u verder met uw betoog, meneer Van Bezooijen. Toch niet meneer Van Bezooijen. Meneer Nomen wil ook wat.
Mag ik meneer Bezooijen, Van Bezooijen in herinnering roepen dat het heel slecht weer was zondag?
Zullen we het daar niet over hebben, meneer Van Bezooijen? Wilt u verder gaan met uw betoog?
Laten we maar meer inhoudelijk gaan, ja. Als we kijken naar het plan, dan zullen we zeker niet ontkennen dat daar veel positieve elementen in zitten. Het is al door GroenLinks genoemd, groen en blauw, dat zijn natuurlijk prima ontwikkelingen. Waar het niet dat dit terrein waar dit plan op geprojecteerd is, al bezet is. Ik heb in een eerdere sessie al een keer gezegd van als we nu een terrein hadden van 1000 hectare waar je dat allemaal nieuw kunt gaan ontwikkelen, nou ja, dan is dat prima en dan kun je daar iets prachtigs neerzetten. Wij maken ons met, zo heb ik ook van anderen gehoord, best zorgen over de financiële haalbaarheid. Pas bij een optimale inzet van alle elementen van het plan, dan zou er sprake zijn van enige vorm van financiële haalbaarheid. We beschikken inmiddels over de cijfers van onze jaarrekening. En daar zien we dat we zeker geen armlastige gemeente zijn. Maar het moet ons ook waakzaam maken om geen hypotheek te leggen op de toekomst. En ik wil afronden met de zinsnede: wie zich wijdt aan het voeden van illusies, loopt kansen mis. Dank u wel.
Ik dank u ook. Meneer Nomen, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Vorig jaar juni hebben wij gesproken over de vaststelling van het masterplan Park 21. De CDA-fractie was toen van mening, hoewel er altijd sprake is geweest van een in principe positieve houding ten opzichte van deze plannen, dat het moment om toen het masterplan vast te stellen eigenlijk te vroeg kwam, omdat er toen helemaal nog heel veel onzekerheden bestonden. Een aantal aspecten waren toen de sterke twijfel of de plannen in de Westflank nog wel doorgang zouden kunnen vinden en de mate waarin er behoefte zou blijven aan een park van de omvang zoals geschetst. De vraag of de geplande recreatieplassen technisch wel zouden kunnen en of het mogelijk zou zijn voor de zandwinning, of er voldoende mogelijkheden zouden zijn voor de zandwinning die een belangrijke financieringsbron zou moeten zijn. Mede gezien de teruglopende bouwactiviteiten. En als gevolg van de slechte economische tijd, zware druk op de overige noodzakelijke publieke financieringsbronnen. Daarnaast maakten wij ons grote zorgen over de gevolgen voor de agrarische ondernemers in het gebied. In het tweetal amendementen verzochten wij toen ten eerste een evaluatie eind 2011 van de haalbaarheid van de plannen, zowel in technisch als in financiële zin, en zo nodig aanpassingen voor te stellen. En ten tweede heldere criteria te formuleren op grond waarvan een go-no-go besluit zou moeten worden genomen. Helaas werd het laatste amendement niet voldoende gesteund en besloten wij op dat moment de vaststelling van het masterplan nog niet te steunen. De nu voorliggende voortgangsrapportage schetst inmiddels een helder beeld waar we nu staan. En weliswaar is het nog steeds zo dat er behoorlijk wat onzekerheden bestaan, zowel ten aanzien van de financiering als de technische mogelijkheden. Maar er zijn wel duidelijk stappen gemaakt om deze inzichtelijker te maken en inschattingen te maken van het realiteitsgehalte. En ik ben het volstrekt met mijn collega van de VVD eens dat het wenselijker was geweest om een aantal van die aspecten waar wel forse stappen voorwaarts zijn gemaakt, dat die nou net dat laatste puntje ten aanzien van ook de visie van het Hoogheemraadschap, ten aanzien van de technische haalbaarheid en van het LIB ten aanzien van de vogelproblematiek, dat dat natuurlijk toch veel beter was geweest als we die stap nog eerst even hadden gemaakt voordat we nu hier de volgende stap ten aanzien van de voortgang van het plan zouden maken. Wat overigens wel, en wat ik hoor ook andere collega's iets roepen over, het is nog steeds wel omgeven met de nodige onzekerheden, wil zeggen is dat we natuurlijk wel voor ogen moeten houden dat dit park een ontwikkeltijd zal vergen ergens tussen de 15 en 25 jaar. En dat maakt dat deze gebiedsontwikkeling niet alleen maar moet worden beoordeeld op basis van het huidige economisch klimaat en de vrijwel stilliggende woningbouwactiviteiten, maar ook op de lange termijn vooruitzichten, die natuurlijk op dit moment heel lastig zijn in te schatten, moeten worden getoetst. De keuze voor een gefaseerde aanpak afhankelijk van de ontwikkelingen en te verkrijgen financiering is verstandig. En het pas ter besluitvorming aan de Raad voorleggen van deelplannen als financiële dekking is verzekerd, maakt het aanvaardbaar
dat op dit moment nog niet alle onzekerheden zijn weggenomen en biedt de Raad ook mogelijkheden om gedurende het ontwikkelproces regelmatig als dat nodig is bij te sturen. In deze aanpak zijn de financiële risico's voor de gemeente wel te overzien. Verder ontstaat in de voortgangsrapportage het achterliggende business case een voldoende beeld dat het masterplan in zijn geheel ook een reële kans van slagen heeft, al zal er nog heel veel moeten gebeuren om dit ook echt te bereiken. Waar we ons nog steeds wel zorgen over maken is de positie van de agrarische ondernemers in het gebied, die immers niet allemaal zullen en kunnen kiezen voor de agrarische transformatie, maar deels vanuit het oogpunt van voldoende rendementsmogelijkheden noodgedwongen eigenlijk op zoek zijn naar schaalvergroting. Hoe stelt de portefeuillehouder zich voor hiermee op te gaan, zeker in het licht dat deze ontwikkeling natuurlijk nog behoorlijk wat jaren zal gaan vergen en daarmee de onzekerheid voor deze ondernemers dus behoorlijk toeneemt? Want in het hele stuk is de rapportage hierover wel wat kort door de bocht. Want eigenlijk wordt er gesteld dat die ondernemers die geen plek vinden in de agrarische transformatie hun heil naar elders moeten zoeken. Maar hoe realistisch is dit, zowel vanuit ruimtelijk als financieel perspectief? En wat dat betreft zou ik de oproep van mijn collega van de VVD om ten aanzien van de verwerving van gronden, daar ook zeg maar, ten aanzien van deze ondernemers te kiezen voor lokaal maatwerk van harte willen ondersteunen. Voorzitter, onze conclusie is dat deze voortgangsrapportage voor een belangrijk deel tegemoet komt aan de wens de haalbaarheid scherper voor de beeld te krijgen. En duidelijk maakt dat door de Raad goed aan de vinger aan de pols kan worden gehouden ten aanzien van in deze gebiedsontwikkeling te accepteren risico's. En laat het duidelijk zijn, zekerheid krijgen op een gebiedsontwikkeling met een dergelijke ontwikkeltijd, als je dat wilt, dan kom je nooit aan dit soort ontwikkelingen toe. Bij het voorlopig ontwerp van deelgebied 1 is het CDA van mening dat...
Meneer Nomen, voordat u daarop ingaat, de heer Van Mezooijen wil u nog over het voorgaande onderbreken.
Ja, ik hoor van de, dank u wel voorzitter, ik hoor van de zijde van het CDA dus een bewogenheid met de ondernemers die daar ter plaatse zijn en woorden als zorgvuldigheid enzovoort worden genoemd. Zou het niet het meest zorgvuldig zijn om ze dan heel adequaat bij de procesvorming mee te nemen en ze misschien wel helemaal te laten zitten waar ze zitten en daar alle mogelijkheden uit te nutten?
Heer Nomen.
Natuurlijk moet er met de ondernemers worden gesproken binnen het kader van het masterplan. En als u nu oproep doet om de ondernemers daar te laten zitten waar ze zitten, dat betekent dat je een heel andere planvorming zou moeten doen. Dat is natuurlijk altijd te overwegen, maar is niet datgene waar we het nu over hebben. Kom ik terug toch weer even op het voorlopig ontwerp van deelgebied 1. Ik denk dat dat een mooi ontwikkeld plan is wat inderdaad meer is dan alleen het onderbrengen van de pioniers. En het CDA onderschrijft wel het belang en ik kan niet helemaal goed zien en beoordelen of dat voldoende is dat dit gebied zelfstandig toegankelijk moet zijn voor fietsers en wandelaars. En ook een duidelijke verbinding moet hebben met bestaande groen- en recreatiegebieden. En dan de laatste opmerking wat betreft de beheerskosten wordt opgemerkt dat er nog een dekkingsvoorstel bij de voorjaarsrapportage 2013 zal worden meegenomen. Dat is natuurlijk heel mooi, maar is er al enig idee omtrent de omvang van deze beheerskosten? Daar zou ik het in eerste termijn even bij willen laten.
Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Van Dijk van Fortsa.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, onze fractie heeft op 16 juni van vorig jaar ingestemd met het masterplan Park 21. Niet alleen omdat we een fervente voorstander zijn van Park 21, maar ook om de wethouder op pad te sturen met een door de gemeenteraad goedgekeurde masterplan om de benodigde financiën los te krijgen voor dit prachtige project. Het zou enorm helpen, aldus de wethouder. Nu zijn we 9 maanden verder en veel wijzer zijn we eigenlijk niet. Ja, de ambitie van het college bestaat nog steeds. En ja, onze fractie is nog steeds een grote voorstander van het prachtige Park 21. Dat is vanmiddag nog maar weer gebleken bij de informatiesessie. Hoe mooi die park niet kan worden en hoeveel genot het mensen kan brengen. Maar, voorzitter, het moet ook financieel haalbaar zijn. Het college weet tot op heden onze fractie hier niet van te overtuigen. De toekomst is veel te onduidelijk. Het zit allemaal niet mee. Komt de Westflanker nu wel of niet? Er is nog onduidelijkheid over of de recreatieplassen wel of niet komen en of ze in een beperkende zone komen te liggen. En er is onduidelijkheid in hoeverre de PASO gelden gebruikt kunnen en mogen worden. En daarnaast is er nog steeds geen einde aan de crisis. Het kabinet moet nogmaals vele miljarden bezuinigen en er is veel ongewis, ook over de toekomstige uitkeringen van het gemeentefonds. Als het nu economisch hoogseizoen zou zijn, dan hadden we met alle gemak wat risico's kunnen nemen. Maar onze fractie ziet geen enkele garantie voor de middellange en lange termijn, waardoor het park gerealiseerd zou kunnen worden zoals we nu graag zouden willen. Dit kunnen wij niet uitleggen aan onze kiezers. We hebben de wethouder in juni vorig jaar al het voordeel van de twijfel gegund, tegen beter weten in achteraf. Ons motto was toen al beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. En onze fractie stelt de wethouder voor om zijn ambitieuze plannen aan te passen aan realistische financiële prognoses. Dank u, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Dijk. Dan geef ik nu het woord aan de heer De Nooyer. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ook uit deze voortgangsrapportage blijkt weer dat het concept voor Park 21 rijk aan mogelijkheden, sferen, beelden en inhoud is. Het is een boeiend plan en ook een boeiend wordingsproces. Maar ik ervaar uit deze voortgangsrapportage ook dat de realisatie van het park bepaald niet probleemloos gaat. De financiering is niet echt rond. En met name op het gebied van de subsidiëring door andere overheden zijn er meer veronderstellingen dan harde afspraken. En dat maakt me bezorgd, zeker in een tijd van financiële problemen en bezuinigingen. Agrarische transformatie en leisure, die ook onderdeel van het park uitmaken, ervaar ik als nogal schematisch aangegeven onderdelen van het plan, zowel qua inhoud als qua financiering. En ik zou willen dat die aspecten samen met de betrokken ondernemers en of gegadigden wat concreter worden gemaakt. Vooral de uitwerking van de agrarische transformatie moet samen met de betrokken ondernemers serieus ter hand worden genomen. Hoe, wat, waar, onder welke voorwaarden en omstandigheden kan er worden gekomen tot een uitgewerkt plan voor dit onderdeel waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Voor de verdere ontwikkeling van het plan geldt nu, kort door de bocht, geen poen, geen park. Dat brengt voor de in het gebied opererende agrarische ondernemers grote onzekerheden met zich mee, met betrekking tot bedrijfsvoering en daarvoor benodigde investeringen. Dat is niet goed. Die onzekerheid kan misschien worden verminderd door de agrariërs beter bij de ontwikkeling van het park te betrekken. Beschouw ze maar als een soort preferente stakeholders, die vanuit die preferente positie meer aandacht, inspraak en zorg verdienen dan ze nu kennelijk krijgen. Mogelijk kan ook die betrokkenheid bij uitwerking van de agrarische transformatie een deel van hun onzekerheid wegnemen. Ook zou samen met hen kunnen worden onderzocht hoe het mogelijk is als agrariër te functioneren in een veranderende omgeving. Welke eisen moet je dan vanuit de bedrijfsvoering stellen aan de verandering, het tempo daarvan, financiële consequenties en omgekeerd? Welke eisen stelt de verandering aan de bedrijfsvoering? Ik verwacht dat door het op deze manier intensiveren van de communicatie met de agrariërs ook hun onzekerheid over de toekomst minder kan worden en hun vertrouwen in het proces wat kan worden vergroot. Wat me ook zorgen maakt is de afhankelijkheid van de financiering, voor de financiering van het park van toekomstige woningbouw in de Haarlemmermeer. Die woningen dragen op verschillende manieren bij aan de dekking van de kosten van het park. Die bijdrage betreft een bedrag per woning voor bovenwijs groen, maar ook uit de zandwinning ten behoeve van het bouwrijp maken van de woningbouwgebieden komen revenuen. Ik ben er wel van overtuigd dat er in de toekomst woningen in de Haarlemmermeer worden gebouwd, maar nog onduidelijk is waar, hoeveel en wanneer. Niet dat daardoor die inkomsten geheel op losse schroeven komen te staan, maar wanneer dat geld er komt en hoeveel het is, is in het verlengde daarvan ook nog niet helemaal duidelijk. Allerlei twijfels dus over geld, inhoud, procedure, betrokkenheid, stakeholders. Ik zie nog een hele hoop losse eindjes aan het plan. Maar dat betekent niet dat ik niet in het plan geloof. Ik geloof er wel degelijk in, maar zou ook graag een stap verder willen komen dan alleen geloven. Er bestaat nu wel zekerheid over de realisering van deelgebied 1, maar ik zou ook graag wat meer zekerheid en duidelijkheid hebben over de realisering van de overige deelgebieden. Daarvoor lijkt het me noodzakelijk om goede afspraken te maken met beoogde subsidiegevers over hun financiële ondersteuning. Het lijkt me ook nodig om in contact te treden met de agrariërs, de preferente stakeholders, om te bezien of er meer rekening kan worden gehouden met hun bedrijfsbelangen en om de agrarische transformatie verder vorm te geven. Wanneer we vervolgens in verband met de planning van geldstromen ook meer inzicht kunnen krijgen in het waar, wanneer en hoeveel van de toekomstige woningbouw in de polder en dezelfde duidelijkheid kan ontstaan over de leisurefuncties in het park en de daarbij behorende financiële consequenties, dan komen we een eind. Eigenlijk zou ik voldoende informatie en duidelijkheid willen hebben over het hele realisatieproces van het park, om dat proces nauwkeuriger en met meer zekerheid dan thans het geval is, te kunnen plannen. In het verdere werk, ontwerp en realisatieproces van Park 21 moeten we ook naar het verkrijgen van die informatie en duidelijkheid streven. Bij iedere stap die we nemen, moet het proces duidelijker en beter gepland kunnen worden. Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Heimeriks.
Dank u wel, voorzitter. Wij lezen in een krantenkop dat Park 21 haalbaar is, ook zonder plassen. En in paragraaf 7 stelt het college dat Park 21 als gebiedsontwikkeling haalbaar is. De vraag die de HAP zich stelt is de volgende. Is dit park financieel haalbaar? En wordt er een park gerealiseerd dat wij voor ogen hebben en hadden en dat in hoge mate openbaar toegankelijk is? En over die vraag zal ik mijn toog verder inrichten. Ik doe het aan de hand van nut, noodzaak en realisme. De nut en de noodzaak van een groen gebied voor onze inwoners staat niet ter discussie. Voor een park zijn wij als HAP natuurlijk voorstander. De grote groengebieden hadden al veel eerder aangelegd moeten worden. Wij hadden bezwaren wel tegen de omvang van het park. Ook bij het niet volgen van volgtijdelijkheid in de processtappen hebben wij en plaatsen wij nog steeds kanttekeningen. De financiële haalbaarheid van het park is nog niet vastgesteld, maar deelgebied 1 is al in procedure gebracht. En de grondverplaatsingen zijn al via een gedoogbeschikking gestart. Overigens, deelgebied 1 zit ook al niet meer in de business case. Dan wat woorden over realisme, zoals ik u zojuist aangaf. De financiële onderbouwing kent een hoog gehalte aan twijfels. Dat wordt dus al eerder gevallen. Zoals aannames, zekere waarschijnlijkheid, als mathematicus kan ik er niks mee, eventuele opbrengsten, hopen op. Dat is misschien voor D66 iets, want u was nog bij geloof. Hoop is de volgende fase. Of onderzoek doen naar aannames of zij wel juist zijn. Opmerkingen als bijzondere aandacht voor. Voorzitter, is dat realisme? De Paaso-gelden worden door het college volledig ingezet in Park 21. Maar ik heb hier een brief liggen van 11 januari van de provincie Noord-Holland aan LTO, waarin zij schrijft dat zij geen toestemming zal verlenen voor de volledige investering van de gelden naar Park 21. Is dit realisme? Of is dit wishful thinking? En dan met betrekking tot deelgebied 3, verbreding van de landbouw of transformatie. Voorzitter, het college ziet hier grote kansen, terwijl de LER heeft aangetoond dat slechts 10% van de agrariërs dit als hun toekomst zien. Is dit realistisch? Geen plas, dan maar een golfbaan. Maar die zal niet meer openbaar toegankelijk zijn. Is dit realistisch? En dan met betrekking tot deelgebied 2, waarin we kunnen constateren dat er een tweede lesjeknoop in het westen komt. Daarbij wordt gedacht aan recreatiewoningen. Maar voorzitter, dat moeten dan wel Bloemendaalse prijzen zijn die daarvoor gevraagd moeten worden. Is dat realistisch? En dan lesje. Het parkconcept zien wij, dat lezen wij als geschrift van het college, kan in de toekomst op voldoende investeringen uit de markt rekenen. Ja, reken je rijk. Is dit realistisch? Voorzitter, de parkkamers en de parklaag die moeten geverkommaliseerd worden of verkommaliseren. Weg is de toegankelijkheid, ja, ik heb wat moeite, maar u weet, de rechterkant is soms wat onwillig. Zo staat er dat er rond het park sprake is van een aanzienlijke verzwaring van de infrastructuur. De bereikbaarheid van het park dient verzekerd te worden. Met name de financiële dekking voor verbindingen van en naar het park. De dekking is, dit is een aandachtspunt. Is dat realisme? Voorzitter, in deelgebied 3 is nog plaats, zo lezen wij, voor een leisureknoop. Is dit realistisch? Haarlemmermeer, tel eerst je eigen knopen. Voorzitter, dit gaat niet om een woordenspelletje. Dit is een ernstige zaak. Een financiële onderbouwing die ons zorgen baart. Het college betoogde in het voorjaar van 2011 dat zij een vastgesteld masterplan in handen wilden hebben, moesten hebben, voor een krachtige lobby naar potentiële investeerders, zowel publiekelijk als privaat, voor voldoende financiële middelen. Wij hebben dat resultaat daarvan niet aangetroffen. En alvorens te komen tot een afweging voor een go-no-go wat onze fractie betreft, of doorgaan wat misschien voor andere fracties betreft, Dit besluit zou er pas komen als er duidelijk zou zijn over twee punten, namelijk een realistische financiële onderbouwing en duidelijkheid over de zandwindplassen voor de opbrengst. Dat was de afspraak. En wat is het resultaat? Aan beide is nog niet voldaan. Een reële inschatting van de verwachte opbrengsten uit zandwinning, zegt het college, is cruciaal, maar we zijn nog niet geïnformeerd, anders dan de laatste informatie van zojuist. Zojuist was dus de sessie van 4 uur. Voorzitter, tot slot. Wil de HAP zekerheden? Nee. Wil de HAP realisme? Ja. Alleen ontwikkelen als er geld is. Dat is een krachtig statement. En is heel positief, maar tegelijkertijd ook een zwakte. Een gevolg kan zijn dat er een lappendeken zal ontstaan in de toekomstige 25 of 30 jaar. En dat er achterblijft, niet alleen die lappendeken, maar nog erger, een park van de 21ste eeuw. Dat zal bestaan uit een honkbalstadion in het westen en een pretpark in het oosten. Beide zijn niet openbaar toegankelijk. Voorzitter, optimisme prima, maar niet zonder realisme. En op basis van deze haalbaarheidsstudie zal geen bank een lening of hypotheek gaan verstrekken. Ik heb een mooie samenvatting van het standpunt van mijn fractie voor de tweede termijn. Maar ik wilde vast meegeven in de eerste termijn. Wij keuren graag eerst de hele worst voordat wij delen laten uitserveren. Indien er zure delen in zitten, nemen wij geen verantwoording voor het uitserveren van deze worst. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Heimeriks. Meneer Vonk.
Voorzitter, de Partij van de Arbeid begint alvast van die worst te eten voordat die bedorven is. Oftewel, wij vinden eigenlijk dat je, als je een beetje perspectief hebt op wat er komen gaat, dat je moet gaan beginnen. En dat perspectief op wat er gaat komen, dat is dus wel degelijk. We hebben vanmiddag gezien ook dat een groot deel van de Raad toch wel inhoudelijk en instemt en enthousiast is over het plan, over de kwaliteit van het park wat geschetst is. Het is een mooi plan en die film die gaf daar ook een extra invulling aan. Je kon daar ook goed in zien hoe het park gebruikt gaat worden. Maar wat nog meer opviel voor mij was dat je...
Meneer Vonk, voordat u dat uitlegt wil mevrouw Mulder u even onderbreken.
Ja, even over de presentatie. Ik heb inderdaad, onze fractie was daar ook, vernomen dat dat vooral natuurlijk een prachtig plan was, wat wij ook ondersteunen ten aanzien van de groen-blauwe hoofdstructuur. Dat bent u toch wel met me eens, hè?
Meneer Vonk?
Het gaat juist over die groen-blauwe hoofdstructuur en dat is precies wat ik wilde zeggen. Want wat je daar ziet, als je dat ook niet alleen als platte kaart ziet, maar als een bewegend beeld waar je doorheen gaat, is dat het een evolutie in het landschap geeft. Niet een revolutie, maar een evolutie. Dus je ziet dat daar een verbinding gaat ontstaan van verschillende structuren. Je ziet dat de huidige polderstructuur op een kleinere schaal in het plan gehandhaafd blijft, maar dat daar een soort van klassiek meanderend landschap doorheen gaat. En dat maakt het bijzonder interessant. Een andere schaal dan gebruikelijk, maar zeker kansrijk. En met deze 60 zou ik het college willen uitdagen om daar vooral met de agrarische ondernemers het begrip co-creatie tot maximale hoogte op te voeren. Ga samen met die ondernemers. Er zijn specifiek, ik zie meneer Paul Bos in het publiek zitten. Dat zijn het soort agrarische ondernemers die raad weten met deze structuur en deze plannen. Het zeker kansrijk, een vliegwiel wat in beweging gebracht moet worden. Deelgebied 1 is een goed plan. Even naar deelgebied 1 terug. Het oostelijk deel is nog wat minder duidelijk. Parkkamer, inclusief parkkamer, is voorlopig tot 2016 nog wat schematisch ingevuld. Dat is jammer. Want wat komt er dan precies in die parkkamer? Kan die ontsluiting niet verbeterd worden dan ten opzichte van wat er nu getekend staat? Kortom, eigenlijk verlangt de Partij van de Arbeid wel een wat beter beeld over het functioneren van dit deel van het plan. Verder vinden we het een goed plan. Het financieel rondrekenen van een project, en dan gaan we het weer even over het hele masterplan hebben, van een project tot 2024, zoals dat in die business case beschreven staat. Dat kan per definitie niet nauwkeurig en precies en zeker niet met zekerheid. Wat je er wel in kan doen, is het perspectief bieden dat het goed uit te voeren is op termijn. En dat lezen we in de financiële haalbaarheidsrapportage voldoende. De eerste fase, die is al financieel solide en onderbouwd. Groen is voor de verstedelijkte bewoners van Haarlemmermeer ontzettend belangrijk. En wordt dan ook in zekere zin uit de ontwikkeling van het stedelijk gebied betaald. En dat is precies zoals het hoort. Laatste opmerking, de beheerkosten die pas in 2013 naar voren zullen komen, dat verbaast ons en verrast ons en stelt ons ook teleur. Want juist voor dit soort projecten zou je het begrip lifecycle cost tot leven willen wekken. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Vonk. En dan als laatste mevrouw Schets.
Dank u, voorzitter. Deelgebied 1 van de 4 zal als autonoom parkgebied kunnen functioneren. Aan de plaatjes te zien lijkt dat een aangenaam park te worden en een verrijking voor de inwoners van Haarlemmermeer. De verbindingen naar het park toe zijn mooi. Het is ook mooi als je vanuit het park overal in de Haarlemmermeer kunt komen. Dat je bijvoorbeeld kunt fietsen naar de Tolenburger Plas. Tot mijn verbazing las ik op bladzij 10 van het raadsvoorstel dat voor de verbinding naar de Tolenburger Plas vooralsnog onvoldoende middelen beschikbaar zijn. Maar dat geldt toch niet voor een fiets- en wandelbrug? Dat zou ontzettend jammer zijn, een gemiste kans. Het argument van onvoldoende middelen komt me vreemd voor. Het wordt een miljoenenproject. Er wordt ons gevraagd in te stemmen met een krediet van 9,9 miljoen. Daar moet toch wel een fietsbrug van af kunnen. En trouwens, wat kost een fietsbrug? Daar wil ik graag een antwoord op. Dan heb ik nog een opmerking over bomen. In een park horen bomen. Het is goed om te lezen dat in het gebied 1 van park 21 dat het gebied geschikt is voor bomencompensatie. Maar bij de randvoorwaarden onder 3.4 lees ik weer dat er hoogspanningskabels van 380 kV komen en een ondergrondse kabel van 50 kV is, waarbij geen grote bomen of diepgewortelde beplanting mag komen te staan. Blijft er nog ruimte voor bomen over als er van de 45 hectare ook al 10 hectare sportcomplex komt? Hoeveel bomen kunnen en willen we nog kwijt? En wat betreft mijn fractie graag zoveel mogelijk duurzame bomen. En daarmee bedoel ik beuk, eik, kastanje en dergelijke. En niet de bekende snelgroeiende populieren. Dan heb ik een opmerking over de agrariërs, de ondernemers. Het zal gaan om ongeveer 35 bedrijven. Ze hebben al uitgebreid hun mening gegeven over park 21. Er is gebrek aan participatie geweest over deelgebied 1. En er is onzekerheid over het voortbestaan van hun bedrijven. Nou, wat betreft de participatie, dat moet echt beter. De ondernemers moeten betrokken worden bij de plannen. Het gaat om hun bedrijven, hun bestaanszekerheid. Zoals het nu gaat, mogen we niet met onze inwoners omgaan. Kunt u mij toezeggen dat er voor de ondernemers binnen afzienbare tijd, en ik denk dan aan een termijn van maximaal 3 jaar, duidelijkheid komt? Mogen zij verkassen? Gaat de gemeente hun bedrijf kopen? Dat moet duidelijk worden. Mijn fractie vindt dat de creatie en het beheer van ruimte voor recreatie in samenwerking met de inwoners en ondernemers van de gemeente moet gebeuren. Zo geldt voor park 21 dat de huidige beheerders van de te gebruiken gronden, de agrariërs zelf, actief meedenken met en meewerken aan de uitvoering van het gebied. Agrariërs in Haarlemmermeer moeten we de ruimte geven om te kunnen blijven ondernemen. Dat wil ik graag nog als kader aan het college meegeven. Een laatste opmerking over de financiën. Ik kan eigenlijk herhalen wat D66 en de HAP daarover hebben opgemerkt. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik nu naar het college. Wie van u mag ik het woord geven? Wethouder Nobel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, laat ik allereerst even beginnen. Heb ik vanmiddag een presentatie ook gedaan. We hebben gisteren nog een brief gekregen van het Hoogheemraadschap naar aanleiding van de onderzoeken van de PLAS. En wat zij daarin hebben geschreven, ja, het onderzoek is net afgerond, dus we moeten met elkaar nog nader de definitieve analyse van het onderzoek ook doen. Dat klopt. En we hebben in een brief die wij nog naar u hebben doen toekomen, ook als collega's zeggen, ja, het momentum is misschien een beetje lastig, maar we hadden eigenlijk al eind 2011, begin 2012 met een stuk willen komen om een voortgangsrapportage aan u voor te leggen van waar we staan enzovoort enzovoort. Dus wij hebben op enig moment gezegd, ja, Die boringen die zijn wat later gegaan, maar wij willen toch graag met de raad in overleg van nou, A, hoe is de voortgang? B, wisten we al een aantal dingen? C, we hadden een aantal scenario's uitgewerkt waarbij die plassen natuurlijk wel een onderdeel spelen. Maar dan ook zo'n scenario dat twee plassen, één plas, geen plas en nog zo'n voorbeeld erin. Omdat wij inmiddels wel voldoende onderbouwing hadden om dat ook financieel helder te maken. Dus dat even in algemeenheid gezegd. Laat ik beginnen met waar 1 voor staat, 1 Haarlemmermeer. Dank voor uw bijdrage. Ik denk dat het in ieder geval positief te noemen is dat u zich ook als fractie ook ziet dat het lesjegebied tot uitstekende kansen kan bieden. Of het Legoland wordt, dat weet ik niet, want er zijn best wel meer lesjerachtige bedrijven die daar een plek zouden willen hebben. Maar het is zeker een goed voorbeeld om mee te nemen. Dat zullen we ook zeker doen. U heeft nog wat gevraagd over grondverwervingskosten. Daar komen we even op terug in het besloten gedeelte. GroenLinks. Ja, ik twijfel een beetje wat ik hier nu mee moet. Kijk, het college heeft vorig jaar, volgens mij al wat eerder, naar aanleiding van de blekenbrieven en alles wat op ons af stond te komen vanuit de Rijksoverheid, een keuze gemaakt over waar wij nog wel of niet zouden gaan investeren als het ging over groen- en recreatiegebieden. En wij hebben binnen het college en met ons een aantal anderen ook gezegd van, ja, je kan beter nu gaan concentreren en je middelen daar beschikbaar maken waar je reële plannen hebt, als dat je steeds blijft wachten op de toekomst. En ik zeg het toch maar omdat we in de afgelopen jaren continu groengebieden hebben uitgeruild voor rood. En ik moet u eerlijk zeggen dat het mij een beetje tegenvalt dat u namens GroenLinks dus hier gaat vragen om gelden toch weer te parkeren om mogelijk een westflank waarvan we nog niet weten hoe die ontwikkeld wordt, wanneer die ontwikkeld wordt en of die überhaupt ontwikkeld wordt, om daar die gelden weer voor te bewaren. Die gelden waar we het over hebben, de PASO-gelden om er maar eens even een paar te noemen, die liggen al vanaf 1994, zijn die al beschikbaar. En we hebben een aantal plannen gehad en die zijn vervolgens omgezet in woningbouwlocaties. En dat is ook de reden geweest waarom het college heeft gezegd, en dat hebben we ook kenbaar gemaakt in een brief, wij willen ons nu echt concentreren op dingen die haalbaar zijn. Park 21 is een van die plannen die wat ons betreft haalbaar zijn. Vervolgens kan ik ook nog meedelen dat wij in gezamenlijk overleg met de provincie heel hard bezig zijn, ook met Stichting Mainport en Groen, om die middelen ook beschikbaar te houden. En de verwijzing in de brief van gedeputeerde staten van december jongsleden, die heb ik ook gezien. Ja, ze hadden daar ook nog wat andere ideeën over en wij zijn gewoon in goed overleg met de provincie hoe die PASO gelden besteed gaan worden. En wij zullen er alles aan doen. En dat zou natuurlijk mooi zijn als er ook een gemeenteraad is die zegt van wij hebben ook recht op dat groen na al die jaren. Zeker hier in Haarlemmermeer met Schiphol daarin. Want die PASO-gelden gingen over de aanleg van die nieuwe banen. Dat geld hier ook gebruikt wordt. Maar als GroenLinks voor kiest om die gelden naar de toekomst toe te verschuiven, dan is dat voor hun verantwoordelijkheid. Ik zou dat zeker niet doen. Want wat je nu hebt, heb je. En wat je in de toekomst nog mag krijgen, dat is nog maar af te wachten.
U wordt even onderbroken door de heer Van Dijk.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik zou toch aan de wethouder willen vragen hoe het dan komt dat wij vorig jaar zomer in juni hebben het al gehad, toen nog besloten over de PASO-gelden. En het is inmiddels nu mei, bijna mei. Wat is er dan in die tussentijd gebeurd waardoor er nog steeds geen duidelijkheid is?
Voordat u antwoord geeft, ook mevrouw Mulder wil u graag onderbreken.
Ja, in uw antwoord trekt u het een beetje door naar zeg maar, de verantwoordelijkheden van GroenLinks. Dus ik moet dan toch even reageren. Kijk, waar het om gaat is natuurlijk dat er sowieso al afspraken waren om achterstallig groen te realiseren. Op verschillende plekken moet dat plaatsvinden. Ik kan u natuurlijk een berekening geven, maar we kennen die wel uit de voortgangsrapportages. En voorzitter, ik wil graag aan de portefeuillehouder zeggen dat het ons niet gaat om groen uit te stellen, integendeel. Maar we moeten natuurlijk wel de gelden oormerken en ook bestemmen waar ze voor zijn. En niet opeens het enige beschikbaar geld waarvan de portefeuillehouder nu denkt dat het er is, dat investeren bijvoorbeeld nou ja, deelgebied 1 van Pioniers, bij wijze van spreken. En verder kan ik even niks zeggen, want dat moeten we in beslotenheid doen, denk ik.
Ja. Met zijn onjuiste veronderstelling wat u zegt. Want u zegt dat het al gereserveerd was. Nou, dat is niet zo, want er stonden nog nergens handtekeningen onder. Dat geld was al beschikbaar vanaf 1994, heb ik u net omstandig uitgelegd. Is ook door Schiphol bijvoorbeeld, hè, als een van de partners, zijn daar miljoenen in gestopt. En wij hebben gezegd, laten we nou proberen om dat geld gewoon nu ook uit te geven aan een plan wat ook levensvatbaar is. Vorig jaar is het masterplan door uw raad in ieder geval goedgekeurd. Daar zijn we mee verder gegaan. En wij proberen in de onderhandelingen zoveel mogelijk van die pasengelden hier naartoe te krijgen. Ja, het is een beetje lastig om over die middelen te spreken, omdat het ook een gesprek is tussen de gedeputeerde Noord-Holland en minister Bleker. Nou, minister Bleker heeft meer problemen dan alleen de pasengelden, kan ik u verzekeren. Maar wij doen er alles aan om er in ieder geval voor te zorgen, en of dat nou in geld is of in ruilgronden of wat dan ook, om in ieder geval te zorgen dat wij gecompenseerd worden voor die pasengelden. En wij hebben samen met de Stichting Mijnport en Groen in ieder geval aangegeven dat we zelfs als het nodig is, ook daar juridisch in zullen handelen als het ministerie toch beslist om die gelden achter te houden. Wij gaan er vanuit, naar aanleiding van de laatste gesprekken waar ik ook heb bij mogen zitten, dat er voor een oplossing wordt zorg gedragen door het ministerie. Nogmaals, volgens mij moeten we met elkaar proberen in te zetten op datgene waar we nu eindelijk een keer echt een volwassen plan en een voldragen plan voor hebben. En wat dit college betreft gaan we niet nog eens een keertje uitstellen voor iets waarvan we nog niet eens weten of dat zekerheid wordt. De VVD heeft aandacht gevraagd voor, ja, waarom niet even wat meer aandacht ook voor de LIB en de vogelproblematiek. Ja, dat lijkt wel een beetje weer van verschuilen achter. Nee, het had ook te maken met, ja, we wilden ook een keertje doorgaan met de voortgangsrapportage. Zeker ook omdat deelgebied 1 natuurlijk wel, daar willen we wel mee beginnen. Dus dat is ook een van de redenen waarom u zegt, laten we nou wel toch die voortgangsrapportage doen. En ook vooral vragen aan u om door te mogen gaan met deelgebied 1. U heeft ook nog iets gezegd over hoe moeten we dan omgaan met de agrarische sector. Ik denk dat het verstandig is om inderdaad gewoon ook lokaal in ieder geval te kijken wat we daarvoor kunnen doen. Ik ga niet in op de onderhandelingen over de grondprijzen. Dat mag u mij niet kwalijk nemen. Dat lijkt me ook niet handig als u überhaupt nog in gesprek moet. Dat geldt overigens ook natuurlijk voor het CDA. En het is wel zo dat het lijkt zo alsof er überhaupt niet gesproken en geparticipeerd is met de agrarische sector. En dat is toch iets waarvan ik moet zeggen, ja, dat is niet geheel de waarheid. Er is natuurlijk wel een heel participatieproces geweest, ook toen we nog in de polderlanden daarover spraken en op andere plekken. Er zijn natuurlijk, het is zo dat het masterplan is vastgesteld en dat uiteindelijk ook voor ons het handelingsuitgangspunt is geweest om verder te gaan. En daar zijn sommige agrariërs natuurlijk niet blij mee. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ik zeg u wel toe dat wij daar waar we de mogelijkheden zien, samen met DLG, Dienst Landelijk Gebied, maar ook Bureau Beheer Landbouwgronden, als bedrijven zich willen verplaatsen of zouden willen uitbreiden en wij daartoe, hetzij in de polder, hetzij buiten de polder, mogelijkheden toezien, dat wij dat inderdaad begeleiden. En DLG heeft dat ook al toegezegd om daar hun medewerker aan te verlenen. Er zit alleen wel één maar bij en dat is niet om daar vervelend over te doen. Ook DLG en BBL hebben op dit moment last van alles, al hetgeen wat in Den Haag gebeurt. Maar we hebben ook afspraken gemaakt om te kijken of die gebieden waar we nog wel toegang toe zouden kunnen krijgen, om die in ieder geval mee te nemen in de discussie met de ondernemers die hetzij zouden willen uitbreiden, hetzij ergens anders hun bedrijf zouden willen voortzetten. Maar liever nog, en dan kom ik ook op het punt van mevrouw Zets, is natuurlijk moeten wij in de participatie en in de nadere uitwerking van, ja, hoe kom je nu tot een andere manier van het agrarisch gebruik. Hoe gaan we anders om met misschien vragen die worden gesteld door ondernemers. Maar daar zijn we ook hard mee bezig. De ruimte voor ruimte beleid. We zijn bezig met kijken naar hoe kan er in het landelijk gebied ook op andere manieren geld verdiend worden. En daar zijn we mee bezig als college. En volgens mij komt mijn collega van Economische Zaken binnenkort daarover ook nog met een stuk. Even kijken. Dan de financiering van andere overheden vraagt D66 om. Andere vragen over de RIA. Kijk, wat wij als college in ieder geval en met uw raad in ieder geval hebben gedaan, is één onzekerheid wegnemen in hoge mate. En dat is namelijk dat wij vinden als college dat wij als Haarlemmermeer niet alleen maar een bouwlocatie zijn voor woningen en kantoren en bedrijven, maar dat we ook vinden dat daar iets tegenover mag staan. En daarom hebben wij met elkaar vastgesteld dat er een zogenaamde bijdrage moet komen voor bovengrondskosten, zowel voor grijze infrastructuur als voor groen. En misschien lopen we daar wel een beetje mee op kop in Nederland. Maar het is ook natuurlijk mede ter onderbouwing van de financiering van onder andere Park 21. Daar zijn we overigens zeer terughoudend mee geweest, want in dit plan rekenen we ongeveer met een bijdrage van rond de 2500 tot 2700 woningen om dit plan te kunnen realiseren. Nou, tegen Forza, ja, de uitkering gemeentefonds heeft hier echt niks mee te maken. U moet dit wel zien als een eigenstandig plan. De zorg over het terugvallen van de uitkering gemeentefonds, ja, die hebben we met z'n allen. Maar die gaan we niet oplossen door hier niks te doen. Het is niet zo dat wij daarmee dan in een ergens anders een gat zouden oplossen. Dus misschien dat ik de vraag verkeerd begrijp, dat we in lelijk weer zitten met elkaar, dat is waar. Maar dat we ooit weer eens een keer de zon boven die wolken wegkomt, is volgens mij ook zo. En dit heeft wel te maken met misschien wel investeren naar de toekomst toe, maar daarmee ook een prettige werk- en woonomgeving te maken voor onze inwoners. Voorzitter, participatie en duidelijkheid over 3 jaar. Ja, dat is een vraag die u stelt, maar die duidelijkheid die kan alleen maar helderder worden op het moment dat u ook als raad achter een plan gaat staan waarvan we zeggen dit is uitvoerbaar, in redelijke wijze uitvoerbaar. En we hebben ook gezegd, vanavond neemt u een besluit over het masterplan in de zin van dat is het uitgangspunt van handelen. Dan gaan wij nog in overleg met het Hoogheemraadschap waar het gaat om de mogelijke kwelproblematiek en de mogelijke waterkwaliteit. Dan moeten we met elkaar uitkomen als overheden. En als we daaruit zijn, dan kunnen we ook weer een plan voorleggen wat inhoudt deelgebied 2. En ook de financiering daarvan nog steviger onderbouwd dan in dit stuk. En zo wordt het plan toch beetje bij beetje uiteindelijk uitgevoerd. En dat wil ik dan ook maar even tegen meneer Heijmerichs van de Hap zeggen. Ja, u wil geen zure worst eten, maar als je niet eens de smaak van de worst wenst te waarderen, dan komt er natuurlijk nooit een worst uit uw worstenfabriek, want dan weet je niet wat voor smaak het krijgt. En ik wil er maar mee zeggen dat als u zegt, ja, wij nemen onze verantwoordelijkheid niet. Nee, het gaat er juist om dat we met elkaar naar de wegen zoeken om eens een keertje mogelijk te maken wat we de afgelopen 10, 20 jaar in een enorm dynamische omgeving wel hebben gebouwd, maar aan groen zijn vergeten. Voorzitter, volgens mij heb ik in algemene zin antwoord gegeven op de gestelde vragen over financiën, komen we zo direct nog te spreken.
Voordat ik het woord ga geven aan wethouder Bezuijen, wil ik u graag het volgende voorstel doen. Het is inmiddels bijna kwart voor negen, ja, voordat ik nou om 9 uur stop deze sessie. Ik stel voor dat we hem schorsen om 9 uur en om 10 uur verder gaan met het besloten gedeelte en dat u nu even de tijd neemt voor de tweede termijn. Ik zie instemmend knikken. Dank u wel. Dan gaan we dat ook zo doen. Dan geef ik nu het woord aan wethouder Bezuijen.
Ja, voorzitter, dat kan uitermate kort zijn, want mijn collega heeft volgens mij alle vragen in grote lijnen beantwoord. Eén vraag die volgens mij door meerdere fracties wel gesteld is, heeft met, en dat is een deel van mijn andere portefeuille, verkeer te maken met verbindingen. En met name de infrastructuur. Nou, zoals u weet hebben wij ook in het masterplan een infrastructuur neergelegd. Dat is wel afhankelijk, dat zeg ik er meteen bij, van financiële middelen. Want het is aan de ene kant wel leuk om met elkaar alle financiële risico's af te wegen. Tegelijkertijd vraagt u ook weer om extra verbindingen die gewoon ook extra geld kosten. Dus dat maakt het altijd weer wat ingewikkeld. Dat neemt niet weg dat wij natuurlijk ook kritisch kijken naar waar die verbindingen mogelijk gemaakt worden. Voor wat betreft deelgebied 1 heeft u gezien dat we inderdaad een extra verbinding aanleggen. Waar we hem niet aanleggen, maar we hem op dit moment ook niet nodig achter is bij de Tolenburger Plas. Omdat wij denken dat uiteindelijk als Tolenburg Zuid wordt ontwikkeld, je nog een extra verbinding aan het park 21 gaat krijgen. En wij dan denken dat er voldoende mogelijkheden zijn om het park ook op die manier te benaderen. Als er mogelijke financiële mogelijkheden zijn, en dat zeg ik er meteen bij, dan zullen we natuurlijk ook nadrukkelijk gaan kijken of die ruimte er is om extra verbindingen aan te leggen. Maar dat doen we natuurlijk wel op het moment dat we die financiële risico's ook hebben kunnen afwegen. En dat is ook iets wat de heer De Baat zegt. En dat is namelijk ook het verschil met het feit dat je nu een volledige investeringsbeslissing voor het park zou gaan nemen. Vandaar dat we ook altijd hebben gezegd, en dat hebben we ook bij de vaststelling van het masterplan gezegd, we gaan dit plan modulair aanpakken. Dat betekent feitelijk dat we pas met de aanleg van een deelgebied gaan beginnen op het moment dat we ook zekerheid hebben over diezelfde financiering. En dat kan in de goede en dat kan in de slechte tijd zijn. Dat is nu het laatste op dit moment. Maar juist het feit dat je ook in deze slechte tijden durft te investeren. We hebben dat laatst dan gedaan in het kader van het Deltaplan. En in dit geval doen we het Deltaplan Groen. Dat je dan vervolgens ook de mogelijkheid hebt om dat op een goede manier te kunnen doen. Volgens mij kan ik het daar even bij laten.
Dank u wel. Wie van u heeft de behoefte aan om in tweede termijn nog te reageren? Mevrouw Mulder, meneer Heijmerichs.
Ja, voorzitter. Laat ik het in ieder geval zo stellen. Wij zouden graag vanuit GroenLinks ontzettend graag zien, geacht college, middels voorzitter, dat wij in gezamenlijkheid dit masterplan zouden kunnen realiseren. Want er is inderdaad sprake van een hele mooie groen-blauw structuur die wij graag zouden zien. We hebben het hier niet alleen over de financiële aspecten, maar die zijn natuurlijk bijzonder belangrijk. We hebben het ook gehad over, zeg maar, de haalbaarheid in de voortgangsrapportage ten aanzien van het blauw. Het is dus zo dat u verschillende scenario's daardoor rekent, waarin ook mogelijk andere alternatieven worden geboden voor die blauwe structuur. En daar wringt met name bij ons de pijn, aangezien wij natuurlijk akkoord zijn gegaan met, zoals ook mijn collega van de PvdA heeft beschreven, met dat hele dynamische beeld van het park, waarin dat water zo'n belangrijke rol speelt. En daar liggen nog zo ontzettend veel problemen die moeten worden opgelost. Maar als u daaruit komt met hoogheemraadschap en u kunt daar een goed voorstel in doen, wat ook financieel haalbaar is, dan zijn wij natuurlijk graag bereid om opnieuw naar die haalbaarheid te kijken en te kijken of we op dat moment misschien wel u kunnen steunen. Dat wil ik ervan gezegd hebben. En dan ben ik natuurlijk ook nog nieuwsgierig hoe u inmiddels vordert met het zoeken naar aanvullende middelen. Want alleen met die PASO en die RIH, ook al zou u dat er allemaal in stoppen, ik vind dat het ook in andere dingen zou moeten. Maar goed, als stopt u het allemaal in Park 21, dan bent u er bij lange na nog niet. Kunt u daar nog wat over zeggen?
Meneer Heimeriks.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan kort zijn. Ik had niet veel vragen, althans geen vragen in mijn eerste termijn zelfs. Want ik vond het belangrijker de mening van de HAP weer te geven dan vragen te stellen aan het college. Ja, dat voorbeeld van die worst. HAP eet alleen maar worst als er een lepeltje aan hangt dat het goedgekeurd is door de warenwet. Daarmee laat ik het dan in het kort afdoen. Ja, de portefeuillehouder Financiën heeft even aangegeven dat met betrekking tot die zandwinning, als dat zeg maar technisch wel haalbaar is, maar dan op een gegeven moment toch niet uitgevoerd kan worden, omdat het niet binnen de normen zal gaan vallen. Daarvoor heeft hij gelijk, heeft natuurlijk gezegd, er zijn een aantal scenario's in de business case uitgewerkt. Hij zei letterlijk daarbij, deze zijn wel financieel helder. Daar is geen spel tussen te krijgen. Die scenario's zijn heel helder. Maar zijn ze ook financieel haalbaar in het plan? En dat is een totaal ander onderwerp wat wij nu niet kunnen bespreken in de openbaarheid. Maar ik toch willen zeggen van tussen helderheid van een plan en haalbaarheid financieel van een plan zitten grote verschillen. Dan nog even over die PASO-gelden. Ze blijven je achtervolgen. Dat is maar goed ook. Wij zullen ze ook vasthouden dat ze beschikbaar kunnen zijn. Natuurlijk zijn ze beschikbaar sinds 1994. Maar voor mij, bestuurlijk, geldt alleen maar dat als er een stukje ligt dat ze anders mogen worden ingezet dan de provincie in haar brief schrijft, dat zij wil dat deze middelen niet alleen bestemd worden aan Park 21, maar ook aan de groenontwikkeling in de Westflank, en dat is een citaat wat ik hier voor me heb liggen, dan zijn we bereid er natuurlijk over te gaan praten enzovoort. Veronderstellingen van we vechten net zo lang dat ze wel allemaal besteed mogen worden aan Park 21, nobel streven, maar bestuurlijk pas aan de orde als daar besluiten over genomen zijn. Dan zegt de portefeuillehouder, ja, de ontwikkeling van het geheel gaat beetje bij beetje. Ja, dat heb ik ook betoogd, maar dan loop je het risico aan het einde dat je een lappendeken overhoudt en dat was dus niet de wens. We gaan door en we zien wel hoe we de volgende stap gaan nemen. Is die niet financieel te dekken, dan nemen we hem niet. Nou, dan hoop ik, en dat hoop ik echt mee te maken hoor, 2040, om te zien hoe het er dan uitziet. Zo niet van directe omgeving, dan zoals André Kuipers dat doet, vanuit de ruimte. En dan zal ik het vanuit de ruimte waarmaken, of mijn woorden zijn. Laat ik dat voorbeeld van die worst dan maar eens even anders aangeven. Wij hebben de indruk dat het meer de wens, de vader van de gedachte is in dit geheel. En daar bedoel ik dus over, niet zekerheden die we zoeken, maar gebrek aan realisme. De HAP vindt de financiële onderbouwing van het totale Park 21 niet realistisch. De opbrengst uit zandwinning is onzeker en het zicht op dekking op bepaalde onderdelen schiet tekort. Wij zullen hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Van Dijk.
Ja, dank u, voorzitter. Een paar losse opmerkingen. Ten aanzien van deelgebied 1 maken wij ons wel zorgen over het feit dat er relatief weinig parkeerplaatsen komen. In ieder geval 20 op één plek. En dan zou er ook nog geparkeerd kunnen worden bij Huis van de Sport.
Meneer Van Dijk, u wordt onderbroken door de heer De Baat.
Ja, ik wil graag een Forza vragen of ze dan onder bepaalde voorwaarden toch akkoord gaan met de ontwikkeling van Park 21. Want als u zich zorgen maakt over die parkeerplaatsen, dan suggereert u indirect dat u er dus toch mee akkoord gaat.
Nee, dat...
Meneer Van Dijk.
Dank u, voorzitter. Nee, het ontslaat ons niet natuurlijk van om mee te denken, want het is natuurlijk wel duidelijk dat nu ook weer de coalitiepartijen een go gaan geven en dat de oppositiepartijen daar anders over denken, om het maar even zwart-wit te zeggen. Dus waarschijnlijk zal er een go gegeven worden en dan willen wij niet nalaten om gewoon ook wel mee te denken. Dus dat is, lijkt mij niet meer dan logisch, meneer De Baat.
Maar voorzitter, moet ik nou constateren dat Fortsa alleen maar tegenstemt omdat ze oppositiepartij zijn?
Nee, dan, ik raad u aan. Voorzitter, ik raad u aan.
Ja, ik zou het wel fijn vinden als u het even via mij wil doen. Ja. Inderdaad, dank u wel meneer De Baat, meneer Van Dijk.
Ja, dank u wel voorzitter. Nou, dan raad ik u even aan om straks nog even terug te kijken naar het eerste betoog. Want daarin hebben we duidelijk aangegeven waar onze zorgen liggen en waarom wij vinden dat er op dit moment... dat het niet verstandig is om nu een go te geven, nu er zoveel onzekerheden zijn. En als wij meer zekerheden hebben, dan kunnen wij wellicht instemmen. Want, zoals u ook hebt begrepen, zijn wij ontzettende voorstander van Park 21. Vinden we het een goed plan, vinden we het mooi. Alleen maken wij ons zorgen over de financiële haalbaarheid. Dus wat dat betreft wil ik mijn tweede termijn even afmaken. Zijn wij blij dat de portefeuillehouder meldt dat de agrariërs... toch geparticipeerd zullen worden, dat er maatwerk geleverd, gaat worden. Het in ieder geval, dat hebben andere partijen ook aangegeven. Wij vinden dat je de boeren niet de polder uit moet jagen en dat ze ook een stukje zekerheid nodig hebben voor een goede toekomst, voor hun bedrijf en voor hun gezin. En dat is mijn tweede termijn, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Dijk. Mevrouw De Haan, u wilt nog even het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wilde nog heel even verduidelijken dat ook de fractie van Eenhalen en Meer de zorg deelt om wat betreft de financiële haalbaarheid van het plan. Maar juist daarom hadden wij dus de insteek van het pretpark, omdat wij van mening zijn dat dit gewoon een gezonde geldstroom op gang kan brengen die daarin kan helpen. En natuurlijk heeft de wethouder gelijk als hij zegt dat het niet per se Legoland Park hoeft te zijn, maar ook een ander park kan zijn. Blijft wel het feit dat wij van mening zijn dat Legoland heel goed zou zijn, omdat het niet ten koste hoeft te gaan van het groen, aangezien ze ook groene bouwsteentjes hebben. Dank u wel.
Lego Groen, meneer De Baat.
Ja, voorzitter, alles aanhorend van partijen en van het college zou ik haast willen zeggen van dat de partijen die er veel zorgen over hebben ten aanzien van de financiële risico's toch nog eens een keer moeten nadenken over de zogenaamde modulaire ontwikkelingsstrategie, waarin eigenlijk is bepaald dat er steeds met het voortgang deelgebieden aan de raad worden voorgelegd en dat de risico's op dat moment ingeschat kunnen worden. Neemt niet weg dat er, wat we al in de eerste termijn ook hebben aangegeven ten aanzien van het proces, toch ook wel wat meer zorgvuldigheid hadden gewild, maar dat het niet ons ervan ontslaat om nu door te willen gaan. En dan heb ik nog een reactie op het antwoord van de wethouder met betrekking tot de ontsluiting van deelgebied 1. Wij vinden het antwoord eigenlijk onvoldoende, want het moet wel betaald worden, maar het hangt er dan ook van af hoe je daarmee om wil gaan. En wij hebben daar wel een dekkingsvoorstel voor. Dus als de brug uit de dekking van de Zuidrand kan worden gevonden, dan zijn er ook nog andere mogelijkheden om een verbinding met de Zuidrand, Tolenburgse Zuid of Tolenburgse Plas te kunnen regelen. Dat is onze afsluiting.
Dank u wel. Dan wil ik nu het college nog even het woord geven en dan schors ik de vergadering tot 10:00. Wethouder Nobel.
Even op de laatste. Ja, nee, dat zou wel een hele makkelijke zijn. Want die andere exploitatie heeft natuurlijk ook wel een doorrekend effect. En met die Zuidland komen we nog terug. En ik wil u even in herinnering roepen dat we deze verbinding mogelijk kunnen maken door een oude bijdrage uit de Finex. Ter grootte uit mijn hoofd gezegd van 1 miljoen. Ja, dit zijn gegevens die wel gezegd mogen worden, maar dat maakt niet uit. Maar volgens mij weet u dat. Ik denk dat het veel belangrijker is om te kijken van nou, wat was nou eerst binnen het masterplan al gezegd wat we zouden gaan doen. Ik heb de verbinding die er wordt gemaakt met het huis van de sport wat er is en de bovenliggende wijk is eigenlijk wel als uitgangspunt de meest handige. En mijn collega heeft net toegezegd dat als we in de toekomst wat minder risico's hebben en daar toch ergens een post zien waarvan we denken van nou, dat zou een extra waarde kunnen zijn om dat mogelijk te maken, dan kan dat altijd. Maar u mag het ons niet kwalijk nemen dat we in een proces waarbij we toch al van een behoorlijke minpost teruggegaan zijn naar een redelijke exploitatie, dat we daar ook niet nog eens een keertje allerlei plussen in kunnen gooien. Want dan wordt het wel een hele lastige opgave. Dus ik hoop dat u dat toch wil meenemen in uw overweging om te zeggen, nou, het zou meer mogen zijn, maar het is ook walletje bij het schuurtje en we hebben al heel scherp moeten rekenen om dingen te kunnen doen. Ik wil nog even naar GroenLinks, als het mag, voorzitter. En misschien nee, niet alleen naar GroenLinks, ik wil eigenlijk naar de hele raad. We hebben vanaf het begin af aan als college ook helder gemaakt en ook vorig jaar gezegd, luister, dit park, en ja, dat gaat u zo direct natuurlijk tegenwerpen, maar u gaat nu wel vast deelgebied 1 doen. Maar we hebben wel tegen elkaar gezegd, geen park, geen lesje. Dat hebben we volgens mij ook met elkaar afgesproken. En dat staat wat mij betreft nog steeds. Dus het is niet zo, en dat wil ik toch maar even duiden met die lappendeken die net genoemd werd, dat wij niet zo direct een honkbalvoorziening hebben gedaan die wel weg moest uit een ander gebied in Hoofddorp vanwege allerlei licht enzovoort enzovoort. En daar een klein stukje deelgebied 1 hebben gecreëerd. Vervolgens aan de slag gaan met een lesjegebied om al die zondagen heel veel mensen over de vloer te hebben. En vervolgens niet verder gaan met deelgebied 2 omdat we er niet uitkomen. Het is echt andersom. Wij gaan in overleg, ook bestuurlijk, om te kijken van wat nou de uitkomsten zijn van de onderzoeken die gedaan zijn. We zullen met elkaar moeten praten over hoe gaat het dan met name over die waterkwaliteit. Want ik denk over die oppassing dat we daar, wat onze informatie betreft, misschien wat sneller uit zouden kunnen zijn. En we hebben onderbouwd dat het anders kan. Als die zandwinning niet plaatsvindt, kunt u zien in de onderliggende stukken, dat dat feitelijk financieel gezien voor de totale exploitatie van het hele project niet veel uitmaakt. Dat hebben we ook met elkaar geconstateerd. Dus ik wil dat wel gezegd hebben, want anders gaan we dingen met elkaar vermengen die niet juist zijn. En tot slot, ik wil u nog wel wat nader vertellen over hoe wij inmiddels bezig zijn, ook in overleg met provincie en derde, hoe dat gaat met die paasgelden. Zekerheid, we hebben één zekerheid, dat is dat we op enig moment doodgaan. Zekerheid, die kan ik u pas geven op het moment dat de handtekeningen staan, maar ik zal u daar in beslotenheid nader over informeren. Dat was het, voorzitter.
Dan schors ik deze vergadering en dan zie ik u na de vergadering, als die afgelopen zijn, die nu straks gehouden gaan worden.
Dames en heren, het is 9 uur geweest. Ik stel voor dat we gaan starten. Dames en heren, mag ik wat stilte in de zaal alstublieft? We gaan beginnen met de volgende sessie. We gaan het vanavond hebben over het vaststellen van het subsidiebeleidskader Haarlemmermeer 2012. En daarover gaan jullie in discussie met elkaar en uiteindelijk om het college in de persoon van de heer Nobel kaders mee te geven. Dit onderwerp staat geagendeerd voor ter stemming voor 26 april. En het zou fijn zijn als jullie in je eerste of tweede termijn aangeven of jullie hierin kunnen vinden of wij als raad nog moties of amendementen kunnen verwachten in aanloop naar 26 april. De HAP heeft tijd overgeheveld naar de vorige sessie, dus heeft zij maar 2 minuten spreektijd. Dus goed voor u om dat te weten, mevrouw Wensing. En we hebben 60 minuten en ik stel voor om als niemand opmerking heeft om te starten. Ik zie de heer Spijkers van 1 HMS hand opsteken. U wilt als eerste. Gaat uw gang.
Voorzitter, ik hou het kort vanavond. 1 Haarlemmermeer vindt het belangrijk dat er een duidelijk beleidskader voor subsidies wordt opgesteld. Juist in deze tijd moet er een juiste afweging worden gemaakt tussen het verstrekken van subsidies of opdrachten. Zeker nu instellingen in het gesubsidieerde domein steeds vaker trekken krijgen van ondernemingen. Het is een interessant feit dat men in het beleidskader meer helderheid en handvatten wilt creëren. Maar helaas kunnen we, afgezien van het duidelijke afwegingsmodel subsidie of opdracht, geen concrete kaders, handvatten of regels ontdekken. Wel wordt hier in zeer algemene termen over gesproken, maar wij missen een concrete beschrijving. Hierbij heb ik een vraag aan de portefeuillehouder. Hoe wilt u nu het subsidiebeleid hierop sturen en later toetsen? Dit was mijn bijdrage voor de eerste ronde. Kort en bondig.
Dank u wel, meneer Spijkers. Mevrouw Cele van het CDA, ik zal je hand opsteken. Wil die als tweede? Oké, prima. Wie wil dan het woord als tweede? De heer Reneman van de VVD en dan mevrouw Wensing.
Dank u vriendelijk. Nou, wij vinden het een heel mooi afwegingskader. We zijn blij dat zo'n strategisch afwegingskader wordt gemaakt. Het is erg prettig dat het automatisme van het subsidie-instrument er een beetje af is. Dat er een bewuste afweging wordt gemaakt voor opdrachten of misschien subsidies in aanbesteding. Dat lijkt ons een hele goede zaak. Wat we ook heel positief vinden is dat het automatisme rond de inflatiecorrectie en de verhoging van de subsidiebedrag als gevolg van de bevolkingsgroei, dat er ook af is. Ik kom er zo nog wel even op terug. En het lijkt ons heel goed dat er in nota's aandacht is aan heldere doelstellingen, herkenbare doelstellingen en dat er een aantal eisen aan wordt gesteld. We zouden eigenlijk 4 dingen in overweging willen geven aan de collega's, maar ook aan het college. Ik ben ook wel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Het lijkt ons een heel goed idee dat je bij de nota's, de uitwerkingnota's die er zijn, dat je daarbij motiveert waarom er geen opdracht, niet gekozen is voor een opdracht of niet gekozen is voor een aanbesteding van subsidies. Het tweede wat we een goed idee zouden vinden is dat je op het moment dat je een kernvoorziening aanwijst, dat je dan in de nota's, de uitwerkingsnota's aanwijst waarom dat een kernvoorziening is, maar ook dat je daar een horizon aan verbindt. En een kernvoorziening hoeft er niet voor de eeuwigheid te zijn. Dat zijn eigenlijk 2 suggesties waar ik van benieuwd naar ben wat jullie ervan vinden. Wat minder.
Meneer Redeman, u wordt onderbroken door een interruptie van de heer Tuning van GroenLinks.
Ja, even een vraag ter verduidelijking, want op zichzelf zijn de vragen legitiem. Maar in achtneming dat het dus gemandateerd wordt aan het college, wat denkt u dan te gaan doen met die motivatie? Want wij gaan er straks niet over.
Nou, volgens mij, maar dan laat ik me graag corrigeren, maar dan ben ik wel een beetje de weg kwijt. Maar de uitvoeringsnota's, die komen toch naar ons toe. Daar gaan we toch over beslissen? Gaan we helemaal niks meer beslissen?
Wellicht dat de portefeuillehouder daarover iets zal zeggen. Gaat u door met uw eerste?
Nou, dan ben ik benieuwd naar hoe we dat dan wel zouden kunnen regelen. Ik wil graag meedenken over kernvoorzieningen. Ik wil graag weten waarom er een opdracht wordt verstrekt of waarom er een aanbesteding niet is plaatsgevonden. 2 andere punten, iets minder goed uitgewerkt, maar desalniettemin niet onbelangrijk, hebben te maken met het subsidieplafond. Wat natuurlijk veel gebeurt is als je een subsidie hebt, dat je dan het eerst komt, eerst maals principe hebt. En dat eigenlijk wel, er zijn natuurlijk ook mensen die halverwege denken van, hé, ik heb een heel goed idee en die willen ze instappen en dan is het geld al op. En is het nou niet mogelijk om in je afwegingskader na te denken over andere manieren waarom je waarop je omgaat met calls. En zou je in je afwegingskader niet ook moeten nadenken over hoe je dat vormgeeft? Zou je dat niet een hele bewuste afweging moeten maken? En het tweede is, dat heeft te maken met die inflatiecorrectie. Waar ik net vertelde over die kernvoorzieningen, daarvoor zou ik graag over mee willen denken als raad. Maar bij die inflatiecorrectie zou ik ook wel zo af en toe willen weten waarom die inflatiecorrectie wel wordt toegepast. Of waarom die bevolkingsprognose, groei of vergroting, waarom die ook meegenomen wordt. Ik zou er graag over mee willen denken. Dat was het.
Dank u wel, meneer Redeman. Mevrouw Wensing van HAP.
Dank u wel, voorzitter. Het voorstel dat voorligt over het vaststellen van het subsidiebeleidskader lijkt zo door te kunnen gaan voor stemming. Het zal de laatste keer zijn dat dit gebeurt. Op zich goed dat het studiebeleidskader geïntegreerd wordt in de algemene subsidieverordening. Mijn fractie vindt het wel belangrijk dat de Raad de gelegenheid krijgt om te kunnen beoordelen of de integratie naar wens van de Raad is gebeurd. Dat betekent dus dat de geïntegreerde algemene subsidieverordening aan de Raad moet worden aangeboden voor deze door het college wordt vastgesteld. En wij horen graag van de collega's of onze collega's met ons van mening zijn dat dit de juiste route is voor de eerste vaststelling van een geïntegreerde subsidiebeleidskader annex algemene subsidieverordening. Want dat houdt ook in dat ik een beetje terugkom op de woorden van de VVD, die eigenlijk heel graag wil meedenken, maar we gaan het wel mandateren aan het college. Dus we kunnen nog wel misschien in de wandelgangen wat meegeven, maar ik denk dat het dit stuk niet meer terugkomt voor ons, want we gaan het afgeven aan het college, als ik het goed gelezen heb. Dus mijn vraag, hoop ik dat ik daar van de collega's antwoord op krijg.
Dank u wel, mevrouw Wensing. De heer Tuning van GroenLinks, daarna de heer Van Bezooijen van ChristenUnie SGP.
Dank u wel, voorzitter. Nou, voor ons ligt een helder subsidiebeleidskader HLMW 2012. Ik denk oprecht dat daarmee in het proces heel strak gestuurd kan worden en heel doelmatig te werk kan worden gegaan. Dus in die zin zal dat ook voor de kleine verenigingen en stichtingen, maar ook zeker bij de professionele instellingen, snelheid en duidelijkheid met zich meebrengen. Dus in die zin zouden we heel snel kunnen instemmen met het kader zoals het voor ligt. Maar met meneer Redeman, en ik steek het iets anders in, heb ik wel het gevoel, waar staan wij als raad? Want in de uitwerkingsnota's, daar worden de besluiten echt genomen en wordt de richting bepaald. Alleen dat is aan het college. Nou kan dat natuurlijk een hele bewuste keuze zijn. Alleen dan moeten wij ons als raad erg goed realiseren dat wij er dus niet over gaan. Of het nou kernvoorzieningen zijn of soorten subsidies. Of de vraag die neemt toe en of daar dan wel of niet aan voldaan gaat worden. En er staan nog meer van die voorbeelden in de nota's. Nou pleit ik er niet voor om alles naar de raad te sturen. Want dat is niet doelmatig. Dat snap ik ook. Maar je zou het wel kunnen ondervangen door de uitwerkingsprogramma's vooraf aan de raad voor te leggen. En daar een goedkeuring op te vragen. Waar ik dus mee worstel is aan de ene kant de doelmatigheid en de snelheid en de duidelijkheid, maar aan de andere kant de rol van de raad. En daar zou ik graag met mijn collega's nog wel van gedachten over wisselen. Hoe borgen wij nou dat de raad wel niet alleen zicht houdt op, maar ook kan sturen in het subsidiëren van allerlei organisaties. En daar wil ik graag een discussie over. En mijn instelling op dit moment is er eentje. Laten we nou niet alles wegmandateren aan het college, want daar gaan we er gewoon niet meer over. Laten we dan in ieder geval in het begin, in ieder geval die uitvoeringsprogramma's vaststellen als raad. Daar zit een hoop in waar je als raad iets mee zou moeten en willen doen. Maar goed, ik hoor graag wat mijn collega's daarvan vinden. Dank u wel.
Uw collega Wensing wil meteen daarover een vraag stellen.
Dus u bent het met ons eens dat u eerst, voordat in ieder geval hij de eerste keer wordt vastgesteld, het hele gebeuren naar ons toe komt. Dus de subsidiebeleidskaders waarin de uitvoeringsregels staan, algemene subsidieverordening.
Nou, mevrouw Wensing, dit is het subsidiebeleidskader. Dat is wat wij vaststellen en dat wordt straks geïntegreerd in de ASV. Dan krijgen we één stuk, maar dat gaat vooral over het proces. En er staan wat algemene criteria. Maar het echte werk, dat wordt gedaan door het college. En daar gaan wij als raad dus niet meer over. Dus het gaat mij niet om één keer te zien hoe het handen en voeten krijgt. Nee, het gaat me om de rol van de raad. En daar ja, nogmaals hoor ik graag de verschillende meningen over.
Dank u wel, meneer Tuning. De heer Van Bezooy van ChristenUnie SGP.
Dank u wel, voorzitter. Als het waar is wat er in dit raadsvoorstel staat, en we hebben geen reden om eraan te twijfelen, dan hebben wij hier totaal geen moeite mee. En ik hoor toch wat worsteling hier en daar van, ja, kunnen we dit als raad loslaten? Hebben we, dan vertaal ik het maar even heel concreet, hebben we voldoende vertrouwen in het college bij de uitvoering van het een en ander? Ik ben er misschien wat te naïef in, of misschien wat al te makkelijk als ik zeg van, zodra er signalen vanuit de samenleving komen, dan is het op dat moment vroeg genoeg om daar het college voor ter verantwoording te roepen. En voor het overige is het prima op het moment dat de uitvoering daar ligt waar het het meest efficiënt kan vorm krijgen. Dank u wel.
Meneer Van Bezooy, voordat u eerst termijn afrondt, de heer Redeman heeft een vraag aan uw adres.
Ik hoop toch niet dat u mijn woorden gehoord heeft, meneer Van Bezooy, dat ik wantrouwen zou hebben in het college bij de uitvoering. Ik wil alleen graag meedenken. Dat is toch iets anders.
Ik kan me niet voorstellen dat de VVD in de openbaarheid zou zeggen dat ze wantrouwen hebben naar het college. Dus ik neem uw woorden serieus.
Meneer Tuning, een interruptie op de heer Redeman of op richting meneer Van Bezooy? Okay.
Op meneer Van Bezooy. Wat ik wil meneer Van Bezooy vragen, dat hij noemde de signalen uit de samenleving. Hoe denkt hij, als dit besluit gevallen is, met die signalen om te gaan over iets waar de raad niet meer over gaat?
Meneer Van Bezooy.
Ja, er zal toch financiële verantwoording moeten worden afgelegd en dat wordt ook weer door de raad vastgesteld.
Dank u wel. Meneer Van Dijk van Forza, aan u het woord.
Ja, dank u voorzitter. De fractie van Forza kan zich vinden in de wijzigingsvoorstellen van het college voor het subsidiebeleidskader Haarlemmermeer 2012. Het nieuwe beleidskader geeft meer duidelijkheid over de verschillende vormen van subsidies en maakt ook een onderscheid tussen subsidies en het verstrekken van opdrachten. Het verstrekken van opdrachten past beter in het huidige tijdsbeeld, nu steeds meer organisaties gaan lijken op ondernemingen en we meer grip willen hebben op resultaten die dan beter afdwingbaar zijn. Onze fractie kan zich ook prima vinden en kan hierin vinden. En met dit beleidskader zal hopelijk de deur meer opengezet worden voor meer marktwerking bij het uitbesteden van bijvoorbeeld gemeentelijke taken. Het nieuwe subsidiebeleidskader biedt handvatten om een keuze te maken tussen subsidiëren of een opdracht verlenen. Nu het subsidiebeleidskader een splitsing kent in een algemeen kaderstellend deel dat van toepassing is op alle subsidies, ongeacht de beleidsterrein, en een uitwerkingsdeel waarin alle doelen en bijbehorende subsidiale activiteiten beschreven worden, kan deze gebruikt worden voor alle beleidsterreinen. Dat schept duidelijkheid en heldere kaders. Ik ben het eens met de heer Reneman en de heer Tuning dat we toch wat meer zicht moeten hebben op de voorwaarden en zoals het gesubsidieerd gaat worden. Ik denk dat we met de mandatering aan het college de kaderstellend minder kunnen betekenen, maar dat we nog wel onze controlerende taak kunnen uitoefenen. Ik zie zo 1, 2, 3 niet hoe je dat moet gaan realiseren, want ik wil niet als raad overladen worden met allerlei subsidieaanvragen en motiveringen en onderbouwingen. Daar kunnen we volgens mij niet zo heel veel mee. Dus ik zit zelf een beetje in een worsteling van dat ik denk van, ja, als iemand een goed idee heeft, ik hoor het graag, maar op dit moment zou ik het niet zo goed weten. Dank.
Dank u wel, meneer Van Dijk. Ik heb nog 3 fracties over. D66, de heer Krijken, aan u het woord.
Ja, dank u, voorzitter. Ook de fractie van D66 die worstelt er nog mee. Ik heb de oplossing helaas niet, moet ik zeggen. Wij zien het subsidiebeleidskader als tussenstation. En uiteindelijk volgt inderdaad de integratie met de subsidieverordening. Dat is in feite kort samengevat het ontwikkelpad tot nu toe. Maar vervolgens is de vraag van hoe ver gaan we dat allemaal over de schutting gooien? Want subsidieregels zijn abstracter geworden. Dan is met name de inhoudelijke beleidsvorming, dat wordt een stukje belangrijker op kwalitatieve vlak, denk ik. Iedereen, dus ook wij van de Raad, moeten ons daarvan bewust zijn. Nou is ook mijn vraag van hoe kunnen we daar enige vorm van borging hebben zonder dat we nou meteen elk stukje subsidie hier in de Raad moeten gaan bespreken. Ga ik wat verder in toch op de inhoud met uw permissie van het SBK, subsidiebeleidskader. Dat is eigenlijk de keuze voor subsidie of opdracht. staat heel, heel aardig beschreven in een paragraaf. En die vindt plaats, mijns inziens, voor het toepassen van de subsidieregeling. Volgens mij vallen hiermee de feitelijke privaatrechtelijke opdrachten strikt genomen buiten het kader van het subsidiebeleidskader. De afweging voor subsidie of opdracht in dit kader wel noemen is overigens verstandig, want dat heeft te maken met bewustwording en dat juich ik toe. Met betrekking tot de algemene en financiële criteria, de in het subsidiebeleidskader opgenomen algemene en financiële criteria worden door ons onderschreven. De criteria zoals openbare toegankelijkheid, neutraliteit, draagvlak, die hangen allemaal logisch samen met subsidieverlening door een gemeente, maakt niet uit welke. Bij een aantal punten hebben we nog wel wat nadere vragen die ik in deze termijn al in zou willen brengen. Eigenlijk met betrekking tot kernvoorzieningen, het is al eerder gevallen van welke kernvoorzieningen wordt aan gedacht en ook wat is daarin de rol van de raad. En daarnaast bij kernvoorziening, volgens mij heeft de collega van de VVD daar ook op gewezen, maar dat is eigenlijk de vraag van hoe wordt voorkomen dat de subsidierelatie voor zowel de organisatie als de gemeente te vanzelfsprekend wordt. Hoe houden we elkaar scherp? Hoe voorkomen we mogelijke inefficiënties, inslijtgewoontes of monopolistengedrag? Daarnaast een stukje over de loon- en prijsindex. Eenvoud in loon- en prijscompensatie juich ik van harte toe, maar het mag niet tot grote verschillen in de praktische uitvoering leiden. Als je even kijkt naar mogelijke veroorzakers, de consumentenprijsindex, CPI afgekort, op basis van het Centraal Economisch Plan van het CPB, versus het Centraal Bureau voor de Statistiek, voor 2009 zie je zomaar 1,5 procentpunt verschil op basis van diezelfde cijfers. Tenminste achteraf CBS. De loonontwikkeling is ook zoiets.
Ik wil bewijzen dat u nog heel weinig tijd heeft, dus ik zou willen voorstellen om de eerste termijn af te ronden.
Ja, ga ik
doen. Tijd over tweede termijn.
Dank u wel. De loonontwikkeling CAO-afspraken hebben natuurlijk ook verschillen met de prijsontwikkeling. Er zijn nog andere voorbeelden te geven, maar die sla ik even over. Met betrekking tot autonome groei vinden we het inderdaad niet vanzelfsprekend om dat een automatisme te laten zijn. Maar we vroegen ons wel af of dat ook een stukje wederkerigheid inhoudt. Van we laten het niet automatisch groeien, maar als de vraag afneemt, neemt het dan het budget niet ook af. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Als dit de eerste optreden is in deze raadzaal, dan gefeliciteerd bij deze. Miek, kan ik nu nog het woord geven? Mevrouw Seré van het CDA, nu? Oké, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. De nota vertelt volgens het CDA een helder verhaal. Het is technisch, maar goed leesbaar. Een compliment derhalve aan de beide stellers. De ASV en het kader stellen een deel subsidiebeleidskader geïntegreerd tot een algemeen toetsingkader. En daarbij de nog vast te stellen jaarlijkse geactualiseerde uitwerkingsnota vormen een goed geheel, denken wij. Hoe subsidiëren we, volgens welke criteria op en welke wijze, waarbij de beleidsnota's de weg zullen wijzen naar de inhoudelijke doelen. Een klein stukje tekst van de nota is overigens alweer door de politieke realiteit ingehaald, zo snel gaat dat dan. Door het instemmen van de Eerste Kamer met een initiatiefwet die regelt dat de thuiszorg niet meer zal worden hoeven aanbesteed, maar uit de scala van subsidievormen zal vast een keuze kunnen worden gemaakt de volgende keer. Zij het een opdracht, subsidiering of het aanbesteden van subsidie. Door de beleidsnota's zo nadrukkelijk te noemen en de uitwerkingsnota daarop af te stellen, krijg je goed zicht op de beleidsmatige samenhang. Het dwingt tot een grotere nauwkeurigheid om in de beleidsnota's aan te geven welke herkenbare doelen en effecten men wil bereiken via subsidie, het soort activiteiten en de indicatieve hoogte van de budgetten. Voorzitter, het CDA heeft een vraag over de loon- en prijsindex die in de nota van 2008 werd berekend op basis van de verschillende cao's en die in het concept wordt berekend op basis van de inflatiepercentage van de huishoudens. Ik begrijp dat het element van onaangename verrassing wegvalt, dat de subsidieuitgaven niet meer afhankelijk zullen zijn van de uitkomst van overleg tussen sociale partners, maar betekent dit niet een gestage afkalving van de eigen reserves wanneer de loonkosten stijgen en de indexering lager zal zijn, bijna een verkapte bezuiniging? En de laatste vraag. De subsidieaanvragers dienen zich altijd op de hoogte te stellen van de inhoudelijke eisen. En dat lijkt het CDA vanzelfsprekend. Maar zijn die subsidieregels straks via de website makkelijk toegankelijk voor zowel de kleine als de grote subsidieaanvragers? Dit was mijn bijdrage voor de eerste termijn. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw CD. PvdA, mevrouw De Rooij.
Dank u wel, voorzitter. Ja, als laatste zijn er al een heleboel vragen en opmerkingen gemaakt. De Partij van de Arbeid is blij met dit subsidiebeleidskader. Waarom? Omdat het heel duidelijk aangeeft dat er subsidies zijn en dat er opdrachten zijn. Nu is het van belang als je een opdracht geeft dat je ook een goede opdrachtgever bent. En als je een subsidie geeft, is dat een andere rol. Dus wij willen aandacht vragen voor het feit dat het twee verschillende rollen zijn en dat het dus ook om verschillende competenties en expertise vraagt. De opmerking over hoe controleren wij uiteindelijk subsidies. Hè, want daar gaat het om. We willen niet vooraan sturen, maar we willen achteraf wel kunnen controleren. De heer Van Dijk vroeg daarom een suggestie. En ik wil aan u voorleggen, wellicht is het een zinvolle suggestie om alles dat buiten het algemeen subsidieverordening valt. En daar wordt nog wel eens van afgeweken om dat bijvoorbeeld met elkaar te bespreken. En dat was het. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw De Rooij. Ik constateer dat de fracties van Democraten, Haarlemmermeer en Sociaal Rechts Haarlemmermeer niet deelnemen aan de beraadslaging. Ik zie ook een hand opsteken van de heer Tuning. Vraag aan mevrouw De Rooij.
Mag dat, voorzitter? Want ik snapte niet helemaal precies wat u bedoelt met het laatste. Iets wat buiten het subsidiebeleidskader valt, dat zouden we dan hier moeten bespreken. Maar wat bedoelt u nou precies?
Nee, ik zeg niet dat het buiten het subsidiebeleidskader valt. Ik zeg dat het buiten de algemene subsidieverordening valt. Dus een heel groot deel van de subsidies, daar krijgen wij uiteindelijk de beschikking, die krijgen wij uiteindelijk te zien. Dus dan kan je zien wat er afgesproken is en wat de afspraken zijn. U zit mij zo aan te kijken alsof ik echt totale idioot dingen zit te zeggen. En daarnaast is het... Ja, ik ben
als dat zo is, dan bied ik bij volbaat een verontschuldiging aan.
Ja. Nee, maar er is een algemene subsidieverordening en daar wordt ook wel eens van afgeweken. Dat lijkt mij logisch, dat in sommige gevallen niet precies past. En wellicht is het interessant om die cases dan met elkaar te bespreken.
Dank u wel voor de uitleg, mevrouw De Rooij. Aan het woord het college in de persoon van de heer Nobel.
Ja, dank u, voorzitter. Er is een beetje een beetje misverstand over kaders, controleerbaarheid en wat doen we er nog mee. Want kijk, het subsidiebeleidskader en de uitvoeringsnotas die daaronder komen te liggen. Daarin wordt nu door u, hè, over een week of over twee weken, het kader van bepaald. Maar met de daaronder hangende beleidsnotities, cultuur, sport, enzovoort, 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 bepaalt u natuurlijk wel het beleid wat ten uitvoer moet worden gebracht binnen de kaders van de algemene subsidieverordening en alles wat daarbij hoort. Dus stuurloos bent u wat dat betreft zeker niet, omdat u aangeeft A, welk beleid u wenst te hebben en B, welke subsidies daarbij horen. Voorzitter, ik zie de heer Reneman.
Meneer Reneman?
Ja, een vraag aan de wethouder. Zouden die cultuurnoten en zo, zouden dat ook de locatie zijn waarin je de kernvoorzieningen aanwijst? Is dat de geëigende plek daarvoor?
Dat zou bijvoorbeeld kunnen, maar het zou ook zo kunnen zijn dat je in het kader van maatschappelijke veranderingen op enig moment waar je nu nog een subsidierelatie hebt, uiteindelijk gaat kiezen voor een opdrachtrelatie. En dat kan wijzigen. Maar ik kan me best voorstellen dat sommige culturele activiteiten die nu nog in een subsidiekader passend zijn, daar niet meer binnen passen. Maar dat bepaalt u in de beleidsnotitie die daar aanhangt. En dat u sommige culturele activiteiten als kernactiviteit wil benoemen van de gemeente, waarin u ook zegt, ja, dat vinden we zo belangrijk dat we die niet, dat we die juist ook in een subsidierelatie willen handhaven. Dat zou kunnen, het hoeft niet altijd. Maar om even door te gaan op het onderwerp, wat uw tweede sleutelmoment is natuurlijk de momenten van de PCC-cycli. Dus voorjaarsnota, najaarsnota, begroting en jaarrekening. Want daarin bepaalt u met name in de jaarrekening en de begroting de tastbaarheid en de toetsbaarheid van het beleid. Hè. Dus wat is zeg maar het maatschappelijke effect van wat we sorteren met de middelen die we inzetten versus de beleidsmaatregelen die daar tegenover staan. Maar ik zal hem niet moeilijker maken dan het is. Want wij zijn natuurlijk bereid dat als u zegt van joh, dat vinden we toch wel even lastig, dat loslaten. Volgens mij is het niet helemaal zo, maar het wordt wel even anders. Dat wij gewoon in de eerste periode even met u gewoon gaan kijken of het nou ook de bedoeling is van uw raad. Want het heeft niet zoveel zin om iets te mandateren aan een college om er vervolgens 6 keer met elkaar over te praten waarom het anders moet. Dan heb ik liever dat we dat 1 keer doen en dan kunnen we nog eens een keertje wat misschien rechter breien. Of dingen misschien nog beter doen. Dat kan ook altijd. Hè, want het is niet zo dat het altijd goed is, maar dat kan altijd nog beter, zou ik maar zeggen. Dus wat mij betreft gaan we dat gewoon doen. Ik ga er niet moeilijk over doen, want we zijn wel duaal. Maar uiteindelijk zijn we met z'n allen voor de inwoners bezig en voor die bedrijven en voorzieningen die hier uiteindelijk de revenue van krijgen. Maar uiteindelijk moet het wel worden sturen op hoofdlijnen. En ik denk wel dat dat ook goed is. En dat staat in dit stuk denk ik wel goed verankerd. Dat dat sturen op hoofdlijnen is een goed beleidskader hebben. Een goed uitvoeringsprogramma hebben. Goede beleidsstukken hebben. En in de verantwoordingsstukken, begroting, PCC-cycli, die verantwoording af te leggen die je als college ook zou moeten doen. Voorzitter, volgens mij, als ik dit gezegd heb. Oh nee, er waren nog vragen over, want dit was wel het belangrijkste onderwerp, had ik zo'n beetje het idee. Voor een aantal fracties in ieder geval. Ik vond de opmerkingen van de VVD helder. Motiveer keuze. Ik denk dat dat er zeker eentje is die ook zelfs binnen de mandatering gewoon helder gemaakt moet worden. Dus ik zal even kijken hoe, onder welke 5 W's we die gaan plakken. Maar ik vind hem in ieder geval zeer aantrekkelijk ook voor ons. De horizon van de kernvoorziening. En dat is een afweging en dat geeft ook zekerheid. Ook voor partijen waar je nu wel een subsidierelatie mee hebt. Maar wel zegt van wees vooral scherp, want over een aantal jaren is die horizon bereikt en gaan we opnieuw heroverwegen. Dat vind ik ook op zich een goede. Dat zit hem veel meer ook in de onderlinge gesprekken die je voert met die stichtingen, verenigingen of anderszins. De subsidieplafonds, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ja, dan moet ik eigenlijk even over de schouder heen kijken. In de grote subsidiestromen zijn er gewoon heldere afspraken. Je moet tijdig zijn met je aanvraag enzovoort enzovoort enzovoort. Hoe dat zit met die kleine potjes durf ik niet te zeggen. Volgens mij is daar over het algemeen wel ruimte dat dat wordt toegekend. Tenzij het plafond bereikt is, dan hebben ze echt pech. Dus, maar normaal gesproken bij de kleine bedragen gaat het over het algemeen goed in onze gemeente. Ik zal kijken of we daar nog iets mee kunnen. Maar ik denk dat je eigenlijk wel moet vasthouden aan die. Kom nou vooral snel met die vraag, want anders dan blijven we het hele jaar bezig. En het is ook voor onze rechtmatigheidstoetsen ook niet altijd makkelijk als iedereen op zijn eigen moment denkt dat hij die aanvraag kan doen. Er is nog een opmerking gemaakt over loon- en prijsindexen door zowel het CDA als door D66. Kijk, er zijn 2 dingen aan de orde. Kijk, de keuze die je maakt is altijd arbitrair. Wij hebben gekozen voor de CPI-index, maar dat is er één die wij in algemene maatstaven hanteren, ook voor onze eigen begroting. Maar wat volgens mij veel belangrijker in is, is dat als u als raad ook op enig moment vindt in de begrotingscyclus dat die CPI-index niet meer gevolgd moet worden vanwege, nou ja, wat dan ook. Hè? Dus ernstig onweer uit Den Haag of zware tekorten of wat dan ook. Dan kunnen we door de vertaling die we nu maken in het algemeen beleidskader en ook in de uitvoering daarvan wel zeggen, ja, als wij in enig jaar besluiten om niet toe te passen, dan kunt u niet naar de rechter lopen om vervolgens te vragen om het wel toe te passen. Kijk, zoals het nu is, moeten wij van tevoren, ver van tevoren aangeven, we passen niet meer toe. En dan is hij, feitelijk, ben je wel 2 jaar nog aan de beurt, want ze hebben natuurlijk opgebouwde rechten en dat soort zaken meer. En door dit anders te verankeren in het algemeen subsidiebeleidskader en door de toepassing van 1 indexcijfer te pakken, zijn we ook niet meer zo afhankelijk van de cao-onderhandelingen van derden die denken het maakt ons toch niet uit, want we worden toch wel kruisgesubsidieerd door de Rijksoverheid of door de gemeentelijke overheid.
U heeft nog een vraag van de heer Van Dijk Voortza.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik begrijp wat de wethouder zegt, maar ik kan me ook voorstellen, en ik vraag of het u met ons eens is, dat er ook organisaties zijn, instellingen zijn, die ook ruim van tevoren bijvoorbeeld met FTE zitten. Voor wie het wel handig is om te weten of ze nog wel in aanmerking komen voor subsidies en zo.
Dat komen ze ook. Als zij hun subsidievraag indienen tijdig en wij hebben de subsidie afgewikkeld en gezegd u krijgt hem, dan krijgen ze hem. Maar het is wel zo dat als het besloten wordt op enig moment, om wat voor de reden dan ook, hetzij door het college, maar dan ook door raad bij de begroting, van jongens, het zit er gewoon niet in en we hebben alle kanten uitgekeken, gaat niet lukken. Dan kunnen wij ook nee verkopen op enig moment. En die vrijheid wordt ons nu wel geboden. Dat betekent natuurlijk wel dat het consequenties heeft, hè? Dus ook voor de maatschappelijke effecten. Dus het maatschappelijke effect, ik mag aannemen dat de gemeenteraad natuurlijk ook gaat kijken, ja, wat is nou het effect van die maatregel? Dus dat zullen wij als college natuurlijk ook doen. Maar het geeft ons in ieder geval de mogelijkheid om dat te doen. En ik vind het op zich wel interessant dat u dat voor gesubsidieerde instellingen deze zorg wel deelt. Maar als het gaat over hier in de organisatie, dat er dan altijd vrij snel kan worden geroepen, kan wel een onsje minder, want daar hebben we ook die verplichtingen. Maar ik begrijp uw opmerking en ik neem hem, maar het gaat erom van, kun je het toepassen, ja of nee? Ik zag...
Mevrouw CD?
Ja, ik begrijp uw uitleg wel, over, hè, de uitleg over die inflatieindex. Maar u zegt ook erbij, van ja, het voorkomt ook dat instellingen makkelijk achteroverleunen, want men wordt toch wel geïndexeerd door de gemeente als je het gewoon zomaar laat staan. Maar goed, daar kan een welzijnsinstelling als Meerwaarde of een culturele instelling zoals PIRK natuurlijk niet zo heel veel aan doen als een welzijns-CAO of een culturele CAO een hogere verhoging heeft dan die van de huishoudens. Dan is dus mijn vraag, als je dan toch... ben ik nog in beeld? Oh. Als je dan toch uitgaat van die index, dan dat betekent dan toch dat zo'n organisatie toch een soort bezuiniging krijgt opgelegd, want dat moet dan toch ergens vandaan komen, dat geld. Die compensatie van die CEO's?
Vraagteken, wethouder.
Nee, maar even voor de goede orde. Die directeur en het bestuur van die diverse clubs, die zijn in een georganiseerd verband de werkgever die de onderhandelingen voeren met de vakbonden. Ja, ja, maar met alle respect, het is uit de lengte, uit de breedte. Ja, nee, maar ja, u zegt A en nog een keer A, maar zo werkt het natuurlijk wel. Dus kijk, en ik chargeer natuurlijk van, dan kunnen ze achteroverleunen, dat ben ik wel met u eens. Maar het kan natuurlijk best zo zijn dat er afspraken worden gemaakt in den landen op CAO-gebied, die zeggen van nou, doe maar 4 of 6%. Waarvan de overheden de rekening moeten betalen. Ja, dat kun je hiermee voorkomen. Nogmaals, als dat leidt tot maatschappelijke effecten, waarvan wij als raad, of waarvan u als raad en wij van college ook in de mening zijn van ja, dat willen we absoluut niet, dat die effecten daaruit voortvloeien, dan zullen wij komen met een voorstel wat boven die CPI uitgaat. Uitgangspunt van handelen is geen automatisme meer, geen CAO's volgen, CPI-index. Uitzonderlijke gevallen waarin wij met elkaar zeggen ja, dat krijgt zulke enorme effecten voor onze burgers. Ja, dan moeten we wat gaan bedenken met elkaar. Maar het gaat erom om het automatisme eruit te halen.
Ik geloof dat de heer Tuning een brandende vraag heeft hierover.
Een brandende opmerking richting het CDA. Dat kan natuurlijk ook andersom werken. Als onze indexcijfer hoger is en de CAO-percentage is laag, hebben ze een mazzeltje.
That'll be the day.
Portefeuillehouder, ik stel voor dat u eerst termijn afrondt.
Voorzitter, volgens mij heb ik alle vragen... Nee, hoor ik. Oh, nou, ik heb ze volgens mij allemaal gehad, maar ik hoor het in tweede termijn.
Dank u wel. Ik ga voor de tweede termijn naar de heer Spijkers van 1 Hanemeer.
Dank u, voorzitter. Nou, door de woorden van de portefeuillehouder ben ik in ieder geval een duidelijkheid gekregen. Ik ben meer gerustgesteld en daar wil ik het even bij houden.
Dank u wel. De heer Reneman, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook dank u wel, portefeuillehouder. Nou, ik vind het heel mooi dat die motivering rond de kernvoorzieningen en opdrachtaanbesteding, dat wordt afgenomen. Dat is prima. Ik zat nog wel een beetje met het punt van wanneer beslissen we of iets een kernvoorziening is of niet. En, want u zegt terecht, portefeuillehouder zegt terecht, dat je moet sturen op hoofdlijnen. Maar voor mij is het besluit of iets een kernvoorziening is of niet, is een hoofdkwestie. En ja, misschien is het disciplinering aan de kant van de raad, dat op het moment dat wij onze cultuurnota's enzovoort vaststellen, dat we dan ook meteen de instellingen aanwijzen die kernvoorziening zijn. Maar het zou ook mooi zijn als het college dat mee als beslispunt mee zou nemen in al die beleidsnota's die aankomen, en dat het college dat ook zou registreren voor ons. Dus dat we dat ook een expliciet beslispunt kunnen maken bij beraadslagingen over deze nota's. Dan heb ik nog één vraag.
De heer Van Dijk heeft een vraag aan u.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, vraag aan de heer Reneman.
Maar zou het niet helder zijn als, gewoon, als we gewoon inzage krijgen of te zijner tijd aan wat de criteria zou moeten zijn voor wat het een kernvoorziening is? Dan is dat gewoon helder en duidelijk en dan weet iedereen waar hij naartoe is, hoeven we het niet ad hoc te horen. Ben je het daarmee eens?
Ja, maar volgens mij heeft de wethouder net toegezegd dat hij gaat motiveren waarom iets een kernvoorziening is of niet in de uitwerkingsnota, zodat we dat kunnen volgen. En ik ben nu op zoek naar een manier om dat besluit over die kernvoorzieningen naar voren te halen, zodat we er ook een bewust besluit over nemen. En dat kan via die nota's. Ik had nog een vraag aan de wethouder. Begrijp ik nou goed dat die inflatiecorrectie alleen maar generiek wel of niet kan worden toegepast? Is een wereld denkbaar waarin je voor de ene voorziening wel een inflatiecorrectie toepast en voor de andere niet? En is er een wereld denkbaar waarin je voor de ene subsidiant wel een bevolkingsgroei correctie toepast en bij de andere niet?
Dank u wel, meneer Reneman. Mevrouw Wensing, een heel klein half minuutje.
Een vraagje nog, wat ik eigenlijk heb laten liggen. We gaan nu het subsidiebeleidskader vaststellen. Het wordt straks ook ingeschoven. Ik heb ook gevraagd, ik zou dat toch wel willen zien als eindproduct, zeg maar. Maar één opmerking wil ik maken. Het is mogelijk dat in de toekomst de beleidsterreinen waarop subsidie verstrekt worden zich wijzigt. Dat staat hier onder de beleidsterreinen. De wijzigingen worden verwerkt in de uitwerkingsnota van het subsidiebeleidskader. Dit wordt dus door het college bepaald en de raad kan daar dus dan niks meer mee. Of is dat niet zo? Dat zou ik graag nog willen weten.
Dank u wel. Meneer Tuning, over u een klein minuutje.
Klein minuutje, dank u wel, voorzitter. Ik zal snel praten. Nou, volgens mij is het meer een kwestie van de kunst van het loslaten door de raad dan dat het een slecht voorstel is, want het is op zich een heel goed voorstel. Alleen moeten wij ons realiseren dat we er dus echt niet meer over gaan. En nou ben ik heel blij dat de wethouder zegt van nou, ik begrijp de aarzeling bij de raad en dat kunnen we misschien oplossen. En dan zou ik toch willen horen hoe we dat concreet nou gaan doen. Want zoals het hier staat geformuleerd, en ik neem als voorbeeld die kernvoorziening, er staat heel klip en klaar. Wat is een kernvoorziening? En in de uitwerkingsnota door BMW zal worden bepaald wat een kernvoorziening is. Nou, als die aarzeling al is bij de raad, van, nou, dan willen we toch nog een beetje vinger in de pap inhouden, kan dat natuurlijk via beleidsnota's. Maar we hebben geregeld dat we er niet meer over gaan. Nou, ik ben nog wel op zoek hoe we dat dan afspreken. En ik snap dat er een toezegging is gedaan. Ik kan niet helemaal formuleren welke toezegging dat nou precies is. Maar dit besluit is klip en klaar. Dat moeten we ons goed realiseren. En als we daar toch nog wat aarzelingen bij hebben, zou ik wel geformuleerd willen hebben hoe we dat dan afspreken.
Dank u wel, meneer Tuning. De heer Van Bezooijen.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk niet echt iets anders toe te voegen dan op basis van de discussie zoals die juist gevoerd is. Over die term loslaten. Het is niet loslaten en je gooit het als het ware een andere kant op of over de muur heen of hoe je dat ook noemen wil en je gaat er met je rug naartoe staan. Natuurlijk houden wij een verantwoordelijkheid in het totaal en terecht heeft de wethouder daarin ook de PCC-cyclus genoemd. En wat ons betreft hebben we daar voldoende aan.
Dank u wel, meneer Van Bezooijen. De heer Van Dijk van Fortsa, even een minuutje.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb niet zoveel toe te voegen en ik hoop dat de toezeggingen van de wethouder op de een of andere manier geformaliseerd gaat worden. Ik weet niet hoe, misschien heeft hij zelf een goed voorstel.
Dank u wel, meneer Van Dijk. De heer Krijken, u heeft geen spreektijd, dus ik vraag u het heel kort te houden.
Nou, dank u voorzitter voor deze gunst. Ik dank het college voor de beantwoording in eerste termijn. In mijn eerste termijn gaf ik aan dat de inhoudelijke beleidsvorming kwalitatief dus belangrijker wordt. Misschien is het een kwestie van loslaten, dat die beleidsvorming dan ons gerust moet gaan stellen. Of juist niet. Kernvoorziening, sluit me even aan bij de collega VVD. En voor het overige wou ik het hierbij laten. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Krijken. Mevrouw CD.
Dank u wel, voorzitter. Ik had nog één vraag gesteld die niet is beantwoord. En dat is de vraag over de toegankelijkheid van de website voor wat betreft de criteria. En dat is met name belangrijk voor de kleine subsidieaanvragers. Van de grote kennen hun weg wel, denk ik. En de vraag van mevrouw Wensing over het geïntegreerde stuk om dat toegezonden te krijgen. Nou ja, ik vind dat prima en ik zal dat dan even lezen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat dit helemaal goed komt. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw CD. Mevrouw de Rooij.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb een opmerking gemaakt over het verschil tussen subsidie verlenen en opdracht verschaffen. Daar heeft de wethouder niets over gezegd. Maar ik zou toch graag van hem willen horen of hij inderdaad dat verschil erkent en daar dus ook binnen de organisatie aandacht aan besteedt.
Dank u, mevrouw De Rooij. Portefeuillehouder voor je tweede termijn.
Ja, nee, excuus me, mevrouw De Rooij, maar ik dacht dat dat eigenlijk ongeveer de meest belangrijke uitdaging in dit stuk was. Om juist te komen tussen een keuze van is het nou subsidie of opdracht. En dat schemaatje wat erbij zit. Dus ik dacht dat u bedoelde dat dat helder genoeg was. Maar als dat niet helder genoeg is, dan moeten wij dat nog verduidelijken. Ik ga even, voorzitter, wordt er nog...
De voorzitter schrikte van mevrouw De Rooij, je had een reactie.
God, nou, dat heeft iemand van me schrikt. Het is mijn dag vandaag. Eerst denk ik dat iemand gek naar me zit te kijken. Wat ik wil aangeven is dat ik het schema en de keuzes heel duidelijk vind. En daar staan we ook achter. Maar dat het organisatorisch nogal wat vraagt of je een subsidie verleent of dat je een opdracht verschaft. En ik denk dat daar het verschil zit. En ik wil graag van u horen dat u dat verschil ook ziet. En daar dus ook organisatorisch dingen voor neemt. Want opdrachtgeverschap is een belangrijk element. Dat is niet hetzelfde als subsidie verlenen.
Nee, dat is waar. Waren het niet dat wij in onze subsidieverstrekking ook al meerwaardige bezig waren met een soort van opdracht en wat krijgen we ervoor terug principe. Hè? Dus toch wat meer sturing ook op wat we verwachten voor het geld wat we aan die instellingen aan het geven zijn. Maar het zijn natuurlijk uiteraard twee totaal verschillende dingen. Sterker nog, ik denk dat er op enig moment best nog wel eens een keuze kan worden gemaakt om toch een subsidierelatie te willen hebben. Om maar eens een voorbeeld te noemen, omdat een opdrachtgeversrelatie in diezelfde zin zoveel meer kosten met zich meebrengt, ik noem alleen maar even Europees aanbestedingsbeleid, dat de keuze toch zou kunnen worden gemaakt om het op een andere manier te doen dan zelfs in dit schema staat. Maar voor de uitvoering, dus in de organisatie, ben ik het met u eens, er zijn natuurlijk grote verschillen tussen, maar dat wordt, dat is bij ons bekend. Dan is er nog iets, ja, dan heeft er is nog de opmerking over hoe zit het nou met die inflatiecorrectie, zou je nog kunnen kiezen voor de een wel en voor de ander niet? Ja, dat vind ik wel een beetje lastiger. Durf ik ook eigenlijk niet zo'n antwoord even op te geven, maar ik denk dat dat ook niet gewenst is. Kijk, als je het hebt over het toepassen van inflatiecorrectie, dan gaat het over lonen en prijsstijgingen. En het moet dan ook passen binnen de begrotingssystematiek zoals wij hem kennen. Dan zeg je er ja tegen. Maar ik word een beetje lastig om bij de ene partij wel die correctie, die CPI-index, toe te passen. Om vervolgens tegen de buren te zeggen, en ik zou ook niet weten hoe ik dat moet uitleggen, waarom bij hun dan niet. Dat vind ik wel een beetje moeilijk. Maar misschien dat ik ga nog even na of we daar nog...
Meneer Reeneman.
Mag ik gewoon aanvullen? Dat is geen vraag. Ja. Waar ik meer aan zat te denken van dat je via het wel of niet toekennen van de indexering efficiëntiekortingen toepast.
Ja, dat zou wel kunnen. Dat kan natuurlijk wel. Over de toe- en afname van bevolking of gebruik maken van, ja, die zal altijd onderdeel kunnen blijven van de subsidierelatie of de opdrachtrelatie. Dat kan natuurlijk ook altijd. Als er inderdaad veel minder mensen komen of daar gebruik van maken, dan gaan we dat doen. Even kijken. Even voor de helderheid. Ik heb volgens mij toegezegd dat de eerste uitwerkingsnota, dat we die gewoon eerst met u gaan delen. Dat we wel zeggen, we stellen voor in dit stuk dat college bevoegdheid is, maar al voordat wij hem naar buiten gaan brengen, gaan we hem nog wel een keer bespreken met elkaar om te kijken of er dingen in zitten waarvan we zeggen, goh, dat hadden wij helemaal niet zo verwacht of moeten we toch nog aanpassen. Maar dat doen we dan wel op een dusdanig tijdstip dat wij hem nog niet als raadsvoorstel of als besluit in die zin naar buiten hebben gebracht, maar daarvoor. Dus we gaan zorgen dat we daar een momentum voor pakken om dat gewoon eens met elkaar met de voet op tafel dan te bespreken. Want dan wordt dat wat mij betreft niet meer een formele sessie, maar gewoon eens even met elkaar delen, is dit nu wat we van elkaar verwachten. De website, ja, die staat natuurlijk los van een subsidiebeleid, dus daarom was ik hem waarschijnlijk vergeten. Maar wij proberen zoveel mogelijk via de automatisering te doen en ook deze onderwerpen komen op de website staan, zo goed als mogelijk. Dat lijkt me helder. Tot slot, we hebben het nog even gehad over die kernvoorzieningen, wanneer wel en niet. Ja, dan moet ik even toch kijken van waar je dat nou het beste in zou kunnen doen. Ik zei bijvoorbeeld, van, ja, het kan in een beleidsnota. Het gevaar van een beleidsnota is aan de andere kant dat je dan soms dingen voor 10, 20 jaar vastlegt. Dat is trouwens niet goed, want volgens mij moet je cultuur en sport en dat soort dingen wat regelmatiger met elkaar bespreken en doen. Dus ik ga er nog even met u, u krijgt er nog antwoord op wat zeg maar de meest geëigende manier is, maar dat kan zeker ook naar voren komen als we de uitvoeringsnota aan de, met elkaar gaan bespreken, want dan moeten we daar toch keuzes in voorleggen. Dat was het voor.
Mevrouw Wensing, nog een nabrander?
De wijziging van beleidsterreinen? Dan bedoelt u ook, als u beleidsterreinen gaat wijzigen, gaat u ze dan toch aan ons voorleggen? Want dat staat hier in het stuk, dat dat dus dan kan gebeuren.
Nee, er gebeurt iets anders. Het kan zijn dat we door wijziging van beleid onderwerpen binnen het subsidiebeleidskader terechtkomen en daardoor onderdeel worden van het uitvoeringskader van het subsidiebeleidskader. En dat leggen we natuurlijk niet voor, want het heeft u al besloten op het moment dat u het beleid gewijzigd heeft. Ja, u wijzigt het beleid, hè? Even, nee, niet om het moeilijk te maken. Als er op enig moment een beleidswijziging komt, die resulteert in het feit dat een organisatie of een maatschappelijke bestemming wordt gewijzigd. En wij met elkaar van mening zijn dat die uitvoering daarvan subsidiabel is. Dan besluit u A of wij dat beleid gaan doen. Dan brengen we hem onder in de algemene subsidiebeleidskader en vervolgens komt hij in het uitvoeringskader terecht. Dus u heeft tal van momenten om daar uw rol te spelen.
Dank u wel, portefeuillehouder. Dames en heren, we hebben gesproken over het vaststellen van de subsidiebeleidskader Haarlemmermeer 2012. U heeft uw gedachten, vragen, meningen met elkaar kunnen delen en aandachtspunten mee kunnen geven aan het college. De portefeuillehouder heeft gereageerd op uw inbreng en een toezegging gedaan dat het op een nader moment komt met een uitwerkingsnota en dat deelt met u, voordat het richting buiten gaat. Dit voorstel wordt doorgeleid ter stemming voor volgende week, 26 april. En met die laatste opmerking sluit ik deze vergadering en dank u voor uw inbreng.